als iedereen een beetje gesetteld is, koffie ingeschonken, scherp als een mes natuurlijk na het zomerreces. Ja, dat is een verrassing. We wachten nog even op collega's van de Dol. Oké, heel goed. Beste collega's, raadsleden, college, pers, belangstellenden op de tribune, hartelijk welkom bij deze commissievergadering van 10 september 2019. We zijn weer gestart na het zomerreces. Vorige week hebben we als raad een prachtig mooi georganiseerd raadsuitje gehad met elkaar. De start van het nieuwe seizoen en nu gaan we dan echt aan de slag. Ik wil beginnen met aan te geven dat collega Smit er vanavond niet is van het bedrijf van Arbeid GroenLinks. En wordt vervangen door collega Van der Wetering. Zijn debuut als plaatsvervangend commissielid. Hartelijk welkom in ons midden. Veel succes vanavond. Dan heb ik de opening gehad. En dan ga ik naar de vaststelling van de agenda. En ik kijk rond of de agenda vastgesteld kan worden zoals die op papier staat. Dat zo zijnde, stellen we de agenda bij deze vast. En gaan wij naar ons agendapunt 3. Dat betreft de vaststelling van de besluitenlijsten van 18 juni, 25 juni, 26 juni 2019. En uiteindelijk ook de actielijst, opgesteld tot en met 26/6/2019. Over de besluitlijsten zijn geen opmerkingen gemaakt, dus die stellen we bij deze vast. En ik wil graag aan u vragen of er vragen of opmerkingen zijn over de actielijst. Wie mag ik daarover het woord geven? Ik zie meneer Mulders. De actielijst. Ik zie alleen meneer Mulder. Meneer Mulder, het woord is aan u, SGP-fractie.
Voorzitter, dank u wel. Allereerst punt 7. Dat is hier staan het punt wat wij als fractie ingebracht hebben over een andere invulling van de zaterdagmarkt. En dan zien we een datum staan in december 2019. En dan zaten wij te denken waarom pas in december, omdat er toch regelmatig overleg is met de DES. Dus dat is de eerste vraag, voorzitter. En de tweede is dat ik heb in de laatste raadsvergadering aangegeven, voorzitter, dat ik met verbazing geluisterd had naar een debat over een motie. Er waren toen twee partijen in de haak, een derde partij op in. En ik heb toen gevraagd, een vraag gesteld, of die betreffende fractie daarop zelf wilde komen. En ik weet niet of dat doorgedrongen is bij die betreffende fractie dat dat een vraag was. Hij ging toen naar het presidium, maar dat was van het zoek niet. De zoek was of die fractie erop terug zou willen komen. En ik kan me voorstellen dat dat misschien wel niet zo binnengekomen is of vergeten is. Dus vandaar dat ik voorzitter zou willen vragen bij de actielijst van de raad of het nog op dit verzoek kan worden teruggekomen.
Dank u wel, meneer Mulder. Dat ligt even ter verduidelijking, tenminste zo pak ik hem op. Want u benoemt niet welke motie en welke partij, maar het zal gaan om de Sinterklaasmotie, besproken in de raad van juli. En de desbetreffende partij is gemeentebelangen. U heeft uw punt gemaakt. Dan kijk ik voor de beantwoording van de vraag over de markt naar het college. En wie mag ik daarover het woord geven? Van meneer Mulder of dat actiepunt wellicht naar voren gehaald kan worden. Dat is de essentie van de vraag. Wethouder Vlam, namens het college.
Ja, dank u voorzitter. Ja, binnenkort hebben we een gesprek met de DES. Ik noem het daar even over. Ik weet niet of dat alleen toereikend is. Maar dat gesprek moet ook nog plaatsvinden. Dus, maar er zijn meerdere aspecten aan dan alleen de markt, maar ook ruimtelijk en dergelijke. Dus mijn focus is om nu even te laten staan, omdat ik niet kan overzien wat er nog meer bij komt.
Nee. Nou, duidelijk verhaal. Meneer Mulder? Ja, uitstekend. Dank u wel. Dan was dat de actielijst. En kunnen we die bij deze ook vaststellen. Dan gaan we naar ons agendapunt 4. Dat betreft informatie van het college. En ik kijk naar het college wie ik hier over het woord mag geven. Alleen wethouder de Kruijf. Wethouder de Kruijf, u heeft het woord namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. De afgelopen maanden heeft u veel in de pers kunnen lezen en ook horen over de gevolgen van de Raad van State uitspraak met betrekking tot de PAS. De programmatische aanpak stikstof. En ook de SGP-fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld die wij inmiddels beantwoord hebben. Graag zouden wij als college op dit moment volledige duidelijkheid hebben over de gevolgen en oplossingen. Maar zoals u weet is men daar vanuit het kabinet nog volop mee bezig. In Woudenberg liggen geen Natura 2000 gebieden en er zijn geen rechtszaken op basis van de pas aangespannen tegen vergunningen op bestemming van op ons grondgebied. Wel hebben wij en bedrijven die bezig zijn met de ontwikkeling van plannen last van de gevolgen van de uitspraak en moet de provincie opnieuw kijken naar de ingediende wet natuurbeschermingsvergunningen. We hopen en vertrouwen erop dat het overleg met de ministeries, provincies en VNG met diverse belangenorganisaties en juristen snel zal leiden tot duidelijkheid en oplossingen. En zodra daarmee mee weten, komen we daar bij u op terug.
Dank u wel, wethouder De Kruijf. Is er iemand die hierop wil reageren? Dat niet zo zijnde, gaan wij naar ons agenda punt 5. Betreft de rondvraag. Ik kijk rond wie er een vraag wil stellen voor de rondvraag. Ik heb een Schaik. Waarom de Graaf? Mulder. Tot op. Ik ga in die volgorde. Meneer Merkels, het woord is in de fractiegemeentebelang.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de krant hebben we kunnen lezen dat de omgevingsvergunning die de gemeente heeft verleend voor de bouw van een varkensstal aan de Slappendel door de rechtbank ongeldig is verklaard. Naar aanleiding daarvan de vraag aan het college of zij de uitspraak inmiddels ook heeft ontvangen en zo ja, of daarmee dit hoofdstuk kan worden afgesloten of dat een hoger beroep wordt overwogen.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Merkels. Ik stel voor het rijtje even af te maken. Eerst de vraag stellen en dan naar de antwoorden te gaan. Meneer Van Schaik, fractie gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Even een technisch verhaal. De PFAS. Met ingang van 1 oktober moet iedere schep verplaatste grond op de aanwezigheid van PFAS worden onderzocht. Dit is een gevaarlijke chemische stof die gebruikt wordt in textiel, verf, blusschuim, schoonmaakmiddelen, cosmetica, teflon en nog meer toepassingen. Deze stof komt uiteindelijk ook in de grond en het grondwater terecht. Deze stof kan voor gezondheidsschade zorgen, bijvoorbeeld verminderde werking vaccinaties bij kinderen, leverschade en een verhoogde cholesterolwaarde. In de bouw maakt men zich ook zorgen over vertraging van projecten door de beperkte laboratoriumcapaciteit die er is voor dit onderzoek. Op de website van het RUD lezen wij wel informatie over deze nieuwe onderzoeken. Binnen onze gemeente draait het eigenlijk om, zijn we nu bezig met het maken van een bodemkwaliteitskaart. Wat zijn de gevolgen voor onze bodemkwaliteitskaart met betrekking tot het nieuwe onderzoek? En moeten er nog aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd op de eerder genoemde stoffen? En zo ja, gaat dit extra kosten met zich meebrengen voor onze gemeente? Dat was de vraag.
Nou, meneer Van Schaik, we gaan naar meneer Stalman, fractie VVD.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk heeft de heer Merkens het al heel goed verwoord. De uitspraak van 2 september dat de vergunning niet verstrekt wordt. De uitspraak is van inderdaad 2 september met betrekking tot de varkenshouderij. Onze reactie gaf de gemeente op 5 september dat zij nog niks binnen hadden. Dus het is 10 september, dus wij waren ook nieuwsgierig naar de status. Dank.
Dank u wel, meneer Stalman. Dan ga ik naar mevrouw Van der Graaf, fractiepartij van de Arbeid voor Links.
Dank u, voorzitter. Aan twee kanten van de Voorstraat vinden bouw-CQ-sloopwerkzaamheden plaats. Er staan aan beide zijden hekken waardoor voetgangers alleen over de rijweg kunnen lopen. Dit zou kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Daarom de volgende vragen. In hoeverre onderkent u deze mogelijk gevaarlijke situatie? Wat is in dergelijke situaties de verantwoordelijkheid van de gemeente? In hoeverre is het mogelijk om met bebording een veiligere situatie te creëren? Zo ja, wanneer wordt dit gerealiseerd? En dan nog een tweede vraag van andere orde. In de Willem de Zwijgerlaan zijn bomen gekapt. Twee vragen. Wat is de reden voor deze kap? En op welke wijze en waar vindt de compensatie door nieuwe aanplant plaats? Dit gelezen, de bomenverordening. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Van der Graaf. Dan gaan we naar meneer Mulder, fractie SGP.
Voorzitter, dank u wel. Het gaat ook over de uitspraak van het bestemmingsplan voor het houden van varkens met de familie van Wind. We hebben gezien dat de rechtbank een uitspraak gedaan heeft. Het is wel een kwestie waarvan je kunt zeggen, jongens, hij is principieel, omdat wij als gemeenteraad nog nooit eerder bij een bestaand bedrijf
zodanig getoetst hebben dat we het niet verleend hebben. En dat er mogelijk zo sprake zijn van een nieuw vestiging terwijl het een bestaand bedrijf is. Dus wij zijn heel erg benieuwd naar de uitspraak, de onderbouwing van de uitspraak en de analyse daarvan en waarom. Omdat in, ja, dat is mij vroeger geleerd op de universiteit, één uitspraak is nog geen uitspraak. Ja, want je kunt pas een definitieve en principiële kwestie hebben als die voor het gerechtshof is geweest. Vandaar dat de onderbouwing van belang is. En twee, wij zouden graag willen weten of u overweegt om niet in een hoger beroep te gaan, omdat de agrariër er misschien wel genoeg van heeft en zegt ik stop ermee. En dus het lijkt me ook goed om overleg te hebben met de agrariër. En voordat we bij zo'n principiële kwestie heel veel uren erin gaan steken en mogelijk dat het geen zin heeft. Dat is het, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. Dan gaan we naar meneer Van der Doel, fractie SGP.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een rondvraag met betrekking tot de leefomgeving, tot de speelplaatsvoorzieningen. En de voetbalveldjes die wij hebben in ons dorp. En ik bedoel daarmee het voetbalveldje naast de Wartburg. Daar zijn de doelen weggehaald en ergens anders geplaatst. Het is niet meer mogelijk voor kinderen om daar te voetballen. Wordt veel gevoetbald door kinderen vanuit de wijk Groenewouden. En omwonenden van de wijk Groenewoud hebben ook signalen ons afgegeven dat zij niet weten waarom en wat er nu verder gaat gebeuren met dit voetbalveldje. Dus de vraag leeft van, wordt er dan alsnog een voetbalveldje gerealiseerd op die plek of op een andere plek? Daarom even de volgende vragen. Waren omwonenden en ook daarmee de Wartburgschool over deze situatie geïnformeerd? De tweede vraag die daar ook betrekking op heeft is of op termijn alsnog een voetbalveldje op dezelfde plek of in het Groene Woud gerealiseerd wordt. En worden omwonenden hierover geïnformeerd? En de derde vraag, wat is het beleid van dit college als het gaat om aanleg of renovatie of wijzigingen van speelvoorzieningen / voetbalveldjes en de communicatie hierover richting omwonenden? En dan nog een aanvullende vraag wat betreft de eigendom. De vraag is, het huidige voetbalveldje wat dus nu leeggehaald is, weggehaald is, wiens eigendom is dat? Is dat van de gemeente of van een andere partij? Voorzitter, dat waren mijn vragen. Dank u.
Dank u wel, meneer Van der Doel. Dat is de rondvraag, tussen de vragen van de rondvraag. Ik heb drie keer genoteerd een vraag over de stal van de familie Van der Wind aan de Slappendel. Dus ik stel voor dat ik eerst naar het college kijk en daar ga vragen om een antwoord. En dan ga ik daarna de rest van de volgorde wel bepalen. Wie mag het woord geven? Wethouder de Kruijf. U heeft het woord namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. En dat heeft u, tenminste, ik mag de alle antwoorden geven op de vraag die gesteld zijn.
Ja, dat klopt.
Wie weet is dat vast handig om te weten. Dat is wel een voorzitter. Dus aardig wat vragen. De zomer is ook geweest en er is ook wel het nodige gebeurd. Een daarvan is ook het, de PFAS, zoals ze het ook noemen. Die moet ik eerlijk zeggen, daar werd ik ook al lezend in de krant niet mee geconfronteerd, maar toen kwam ik het ook verkeerd tegen en daar zijn we er ook bewust mee omgegaan. Deze maand is er nog overleg met de RUD over de PFAS, waar de PFOS een onderdeel van uitmaakt, om te kijken wat dat voor ons betekent en ook om te kijken wat het betekent voor onze bodemkwaliteitkaart. Dus daar hebben we deze week actief start overleg over en aanvullend nog meer overleg, allemaal in deze maand nog. Dat is wat betreft die zaak, voorzitter, zal ik doorgaan? Of?
Neemt u ze gerust allemaal voor de weg.
Ja. Slappendel, dat was u trouwens uw voorstel om als eerste te doen. Excuus daarvoor, daar ben ik wel goed mee. En wij hebben inmiddels ook, de heer Stalman vroeg dat even dat inmiddels binnenkrijgt. Ja, wij hebben inmiddels ook de uitspraak ontvangen. En die zijn we op dit moment aan het bestuderen. En ook zal deze week, en dat is vrijdag, overleg plaatsvinden met de familie Van der Wind. Dat vraagt ook van de heer Mulder. En op basis daarvan zullen we als college bezien welke volgstappen we wel of niet gaan nemen. En uiteraard houden we ook hiervan weer op de hoogte. Maar hij is binnengekomen en we gaan ermee aan de slag.
Dan pakt u rustig door.
Ja, van mevrouw Van der Graaf over de Voorstraat. Enkele vragen. Nou, gelukkig had ik ze al ontvangen, zodat we ze dan ook kunnen voorbereiden. Het geldt overigens voor bijna alle vragen. Dank daarvoor. De Voorstraat, twee kanten werkzaamheden. En ook twee kanten is het afgezet om het pand op de bouw veilig te maken. En ook voor de mensen dat ze niet te dicht bij de bouwwerken komen. En ja, u ziet daar toch een behoorlijke vernauwing. Die hebben wij natuurlijk ook gezien, die vernauwing in de weg. Goed om te weten dat in ieder geval, zoals het nu is ingericht, dat heeft te maken met de sloopwerkzaamheden die daar plaatsvinden. En zodra die sloopwerkzaamheden gereed zijn, en dat zal deze week nog zijn, zullen de bouwhekken weer verplaatst worden, zodat er ook weer een voetpad beschikbaar is. En hierover zijn met de bouwer afspraken gemaakt. Nou, in de algemene zin ook wel goed om te weten, dat is het zo dat de overeenkomst met de bouwer, die afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid en verkeer en verkeersveiligheid van die openbare ruimte. En hij dient zich daar dan ook aan te houden. Dat doet hij op dit moment ook. En het is nu een wel overzichtelijk, maar een krappe situatie. En dat deel ik met u. De vraag over de kap van de Willem de Zijgelaan. Wat is de reden voor die kap? En de tweede vraag van ja, hoe gaat de compensatie plaatsvinden? Het gaat ook wel wat het nodige straatwerk daar aangepast worden. Het was toevallig vandaag, zag ik dat het ook gemeld werd, maar dat was uw vraag niet. Wat betreft de bomen, we hadden enkele klachten en vragen van buren of we eens naar de bomen konden kijken die er stonden. Er waren perenbomen, er vielen de peren uit en de peren waren ook dusdanig dat ze dan ook gladheid veroorzaakten, want die vielen ook echt uit elkaar. En veel ongedierte, met name wespen. En hoe kunnen we daar wat mee doen, dat was de vraag. Toen hebben we extern naar de bomen laten kijken. De bomen zijn oud en er is ook gebleken na het onderzoek dat de bomen echt op het eind waren van hun bestaan. De noodzakelijke vervanging hebben we dan ook in overleg met de buurt en met de bewoners eerder laten plaatsvinden. Dus dat is ook nu gestart. We hebben daar een bewonersavond voor gehad met de bewoners. Van joh, wat speelt er dan? Wat daar heel belangrijk is, en dan kom ik op de tweede vraag, dat de compensatie van het type boomsoort met de gelijke ecologische waarde een must was. Dat is echt een type boomsoort die echt die ecologische waarde ook had. Dat is nou ook in overleg gegaan met de imkervereniging, dus die weten er ook van. Wat er gebeurt nu, als u het straks ziet, is dat er een type boom is uitgezocht door de buurt. En er zaten meerdere keuzes in die toch dezelfde ecologische waarde hebben. Om dat duurzaam in te richten, die herplanting, moeten die bomen wat verder uit elkaar dan de huidige bomen. Dat betekent dus dat er minder bomen in de Wilde Zwijgelaan komen. Maar die bomen worden weer gecompenseerd elders in Woudenberg. En dat gaat dan ook weer in overleg met de imkervereniging. Dat wat betreft de Wilde Zwijgelaan en de bomen die gekapt worden. De vraag van de heer Van der Dol over de voetbalveldje, wat ik zou zeggen. Er zit nog een, bij het kleine speeltuintje middenin, bij de vijver zit nog een pannenveldje. Dus men kan met wat techniek daar nog wel voetballen, maar dat is niet uw concrete vraag. De concrete vraag gaat om het voetbalveld bij de laatste Wartburgerschool. Laat ik beginnen dat het grond is die is van de hervormde gemeente. En tijdens de onderhandelingen en de afspraken die gemaakt zijn tot komen tot de herinrichting, herstructurering van de Nijverheidsweg, waar we ook de nieuwe kerkgebouw van de hervormde gemeente hebben gedaan, hebben we een grondruil met elkaar afgesproken om de goede inrichting en de planologische en stedenbouwkundige plan ook goed in uitvoering te brengen. Dat had een dusdanige impact in die zin dat het voetbalveld dat er nu ligt, even plat gezet, een kwartslag gaat draaien en iets meer gericht op de Nijverheidsweg. Dat is ongeveer hoe het nieuwe veld gaat lopen. Laat ik gelijk beginnen, daar komt een nieuw voetbalveld weer, dus dat wordt vervangen. Hoe zit het met de communicatie, was uw vraag. Nou, de omwonenden en de Wartburg zelf, de Wartburgschool, hebben een brief gehad. We hebben ook een inloopavond gehad dat dit plaatsvond. En de omwonenden, ik weet niet waar exact de grens zat, of iedereen die daar in de buurt, maar in ieder geval de directe omwonenden hebben daar al een uitnodiging gehad. Centraal heeft iedereen in de wijk wel een uitnodiging gehad van de ontwikkelingen en wat gaat er gebeuren bij de Nijverheidsweg en wat heeft het voor effect voor voor het Groene Woud. Daar hoorde ook dit voetbalveld bij, dus die informatie is daar gedeeld. Wat is dan ons beleid als gemeente? Nou, ons beleid is eigenlijk net als we nu ook bij Nieuwoord hebben gedaan, bij de Gift hebben gedaan en ook in de andere wijken gaan doen, naar aanleiding van het actieplan Spelen. Dat is dat wij met de buurt in overleg gaan om te kijken wat zijn jullie wensen, wat zijn vooral de kinderen dan, wat zijn jullie wensen, wat doen jullie graag, wat missen jullie. En dan kijken we binnen de mogelijkheden van het actieplan en de budgetten die we daar aan gekoppeld hebben van wat is daar mogelijk. En dan stemmen we dat op af en dan voeren we het uit en alles wordt vooraf aangekondigd. Iedereen wordt uitgenodigd en daarna wordt ook medegedeeld wat het gaat worden. En dat proberen we ook via social media ook aan heel Waardenberg door te geven. Dat is het beleid en dat doen we ook met dit speelveld, dus dat gaat nog komen. Nu is er even geen voetbalveld. Dat is altijd met bouwen, als je iets moet, nieuws wil creëren, moet je altijd wat slopen. Heel vervelend, er zit een, dit wordt uitgevoerd in fase 2. Dat zal, dus heb je een periode heb je van een jaar tot twee jaar daar geen voetbalveld. Heel vervelend, ik hoop dat je het, misschien dat kleine veldje of even een alternatief kan zoeken. Want ik ben het met u eens, een voetbalveld kun je bijna niet missen. Je moet een lekker balletje kunnen trappen. Maar in dit geval, ja, het moet ook passen in het schema en je moet er ook praktisch mee om kunnen gaan. Voorzitter, volgens mij heb ik daar de vragen mee beantwoord.
Uitgebreid wat mij betreft. We gaan kijken of de commissie er ook zo over denkt. Ik maak het rondje eventjes weer langs de vraagstellers. Alles af en toe beantwoord aan deze kant. Laat me graag ook, meneer Mulder, even de dol. Nou, is toch fantastisch. Helemaal goed. Dan was dit onze rondvraag met dank aan wethouder De Kruijf voor de ook uitermate goede beantwoording. Wij gaan naar onze agenda punt 6, wat betreft de ingekomen stukken. Deze zijn conform afspraken schriftelijk beantwoord. Ik wil u vragen of er ingekomen stukken zijn die geagendeerd moeten worden voor de volgende commissievergadering. Dat niet zo zijnde. Gaan we naar agenda punt 7. De externe betrekkingen, er zijn geen vragen over gesteld. Dus ook daar kunnen we, kijk zo snel even rond, snel mee door. Dan gaan wij naar onze besluitvormende punten. Op één opinierend stuk, namelijk kom ik straks even op. Agenda punt 8 betreft de zomernota 2019 die we hebben aangeboden gekregen van ons college. En ik maak een rondje, een beetje tegen beter weten in wie er allemaal wat wil zeggen. Dat zal iedereen ik heb er al een beetje op geanticipeerd. Ik ga beginnen met de fractie van gemeentebelangen. Meneer Merkens, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals door het college al wordt aangegeven in het raadsvoorstel, is het financiële beeld van de zomernota, eufemistisch gezegd, minder gunstig. Veelal worden in een tussentijdse bijstelling van de begroting een aantal plussen en minnen benoemd, die samen tot een kleine plus of een kleine min leiden ten opzichte van de begroting. In de voorliggende zomernota is er per saldo sprake van een min van 393.000 en dat ziet er inderdaad verontrustend uit. Om zicht te krijgen op de oorzaken van de tegenvallers hebben we een aantal vragen aan het college. Allereerst bij de grote tegenvallers. In de eerste plaats het BTW-compensatiefonds. Kennelijk is in de meicirculaire 2018 een verwachting neergezet van een teruggave van 242.000 euro. Uit de toelichting in de zomernota blijkt dat in de meicirculaire van 2019 deze verwachting teniet wordt gedaan. Vraag aan het college, kunt u uitleggen waarom in 2018 u op het verkeerde been werd gezet? Hoe kon dit gebeuren? Tweede vraag gaat over de toename van de kosten van de afvalverwerking van maar liefst 199.000 euro. Er is een noodgreep nodig in de algemene reserve om de last voor 2019 niet 299.000 hoger te laten zijn. Voor de overschrijding worden een aantal oorzaken aangegeven. Hogere belasting op brandbaar afval, minder inkomsten PMD door vervuiling en hogere kosten ROVA, met name door investeringen in Woudenberg, in de Milieustraat en de ondergrondse containers. En de vraag is, waren die oorzaken al niet veel eerder bekend en hadden ze al niet veel eerder tot een betere begroting moeten leiden? Derde punt, hogere kosten openbare verlichting, 64.000. Het gaat hier om fouten in de berekening van de kosten bij de opstelling van de begroting. Alle onderdelen van de te begrote kosten waren bekend. En ook hier de vraag, hoe kon dit fout gaan? Dan de vierde tegenvaller. Lagere inkomsten door ondersteuning in de coöperatie De Kleine Schans, 58.000 euro. Uit de toelichting lijkt de oorzaak volledig toe te schrijven aan een BTW-kwestie. Bij het plaatsen van gemeentemedewerkers bij de coöperatie De Kleine Schans moet een BTW worden berekend die niet terug te vragen is bij de Belastingdienst. De vraag is waarom er niet op dit soort onnodige verliezen wordt gelet. Hier is toch wel een fiscaal vriendelijke oplossing voor te vinden, lijkt ons. Dan tenslotte de lagere opbrengst toeristenbelasting, 58.000 euro. Deze worden deels veroorzaakt door tegenvallende opbrengst in 2018. En dan rijst de vraag, waarom is de afrekening 2018 niet in de jaarrekening 2018 verwerkt, maar komt die nu pas boven? Naast deze grote verschillen hebben we nog een paar aanvullende vragen. En dat betreft meestal kleinere posten. Wij zien in de beleidsbegroting op pagina 19 dat er wordt gesproken over de woonvisie 2019. Waarin onder andere het initiatief van Klein maar Fijn Wonen wordt aangekondigd. Hier zien wij niets van terug in de zomernota. De vraag is, wat is de status van dit, wat ons betreft, mooie initiatief? Dan nog een niet puur financiële vraag. Op pagina 28 van de zomernota wordt gemeld dat er in 2019 nog 2 formatiedagen per week aan de invoering van de AVG wordt besteed. De vraag is waarom deze invoeringswerkzaamheden niet reeds in 2018 zijn uitgevoerd. Dan een vraag over het vitaal buitengebied. Er zijn meer kosten voor de inhuur van een medewerker om structuur aan te brengen. En de vraag is, wat is precies de bedoeling van dat project? Dan nog een vraag over de verkiezingen, waar een nadelig saldo van 14.000 euro uitkwam. Wij begrijpen niet waarom daar een nadelig saldo uitkomt. Verkiezingen zijn immers al jaren tevoren bekend. Dan tenslotte een algemene vraag. Op heel veel terreinen lezen we in de zomernota dat gebruik gemaakt wordt van inhuur van bureaus om onderzoeken te doen die al dan niet op korte termijn opbrengsten of besparingen moeten opleveren, dan wel beleidsondersteunend moeten zijn. Op korte termijn veroorzaken deze onderzoeken extra kosten. En de vraag is aan het college of het college eens wil kijken naar de nog op te starten onderzoeken en kritisch wil bezien of deze wel op korte termijn de gewenste besparingen gaan opleveren. Zeker de gewenste bijdrage aan de beleidsdoelen gaan opleveren. En als dat niet het geval is, zou uitstel misschien wel de beste optie zijn. Graag een korte inventarisatie door het college. Dank u wel.
Meneer Merkens, dank u wel. Ik kijk naar mijn rechterkant. Meneer Molenaar van de fractie SGP, mag ik u als tweede het woord geven?
Voorzitter, dat mag. Dank daarvoor. De zomernota. Ja, met recht een forse nota. Waar we nu als raad mee worden geconfronteerd. Collega Merkens die citeerde net het raadsvoorstel. Inderdaad, las ik ook. Niet zo gunstig. En in de zomernota zelf, het volgende citaat, het financiële beeld is niet zo, is niet rooskleurig. Die past wat mij betreft iets beter dan niet zo gunstig, gelet op het grote bedrag. En deze hadden we als raad ook niet zien aankomen. Ik wil het college in ieder geval complimenteren met de complete financiële verantwoording van verschillen. Ik was zelfs ergens een verschil van 294 euro werd benoemd. Nou, als we op dat detailniveau de raad informeren, dan gaat het heel goed. En dan kunnen we zelf als raad bepalen waar we het over willen hebben. En bij de bespreking van de jaarrekening 2018 kan ik me herinneren dat er nieuwe regels zijn en dat we vanaf 2019 ook een jaarrekening krijgen waarin je ook zeg maar de was-wordt-tabel onder ogen krijgt. Met andere woorden, dat je ook niet alleen de verschillen ziet, maar ook wat was het. Zodat je ook procentueel kunt in beeld hebben. Wat is dan eigenlijk die afwijking? En eigenlijk is de vraag, klopt dat, hè? Dat inderdaad bij de jaarrekening 2019 komt? En had dat ook niet al bij de zomernota gemoeten of gekund? Nou, het grootste verschil betreft de BTW-compensatiefonds. Collega Merkens noemde dat ook al even. Verwachtingen gewekt door het Rijk in de meiscirculaire van 2018. En een jaar later helaas niet meer aan de orde. Ja, in onderhandeling heb je wel eens gewekte verwachtingen die dan toch nog een bepaalde waarde hebben. Dat zal hier niet aan de orde zijn door de belasting of bij het Rijk. Maar ik heb ook de begrotingen nog even op nagelezen. En die tekst die daarin stond. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan daar niet het beeld uithalen. Dat daar ook maar een enig risico in zou kunnen zitten. Met andere woorden, toen is wel de uitleg gegeven ook. Ook over deze stelpost. Maar daar is eigenlijk niets als risico benoemd. En is het dan zo, wil ik aan het college vragen, dat dat risico eigenlijk ook helemaal niet in beeld was. Dus dat dit echt een complete verrassing is. Nou, de openbare verlichting heeft collega Merkens al even genoemd. Die ga ik niet herhalen. Het afval. Ja, die 199.000 euro, forse overschrijding van de kosten. We kwamen dat natuurlijk net voor de zomer ook tegen bij de jaarrekening 2018. En daarmee is eigenlijk in 2018 ook de egalisatie of de voorziening afvalstoffenheffing is eigenlijk leeggehaald. En dat betekent in die zin dat we daar nu ook geen spek meer hebben om dit tekort dan op te vangen. En het voorstel, als ik het goed lees, is nu om deze 199.000 euro uit de algemene reserve te halen. En de komende 4 jaar het vastrecht met 10 euro te verhogen per huishouden. Zodat er jaarlijks een overschot ontstaat in de voorziening afvalstoffenheffing. 4 keer 50.000 euro. En dan na 4 jaar die 200.000 euro weer terug te storten naar de algemene reserve. Mijn eerste vraag. Staat deze onttrekking van 199.000 euro uit de algemene reserve nu wel goed in de samenvattende tabel in het raadsvoorstel en ook in de samenvattende tabel van de zomernota? En telt deze nu eigenlijk wel goed mee in het resultaat? Want ik zie één keer staan 199.000 euro als een min, hogere kosten afval. Die snap ik. Er staat ook een regel, onttrekking reserve ten gunste van voorziening afvalstoffenheffing. Maar die staat in de plus. 199.000 euro. En ik had dus verwacht dat er eigenlijk ook een onttrekking uit de algemene reserve tussen zou moeten staan van min 199.000 euro. Graag een uitleg op dit punt. En voorzitter, ja, ik denk als we deze zomernota vaststellen dat we daarmee ook het besluit nemen, stel dat we hier allemaal mee instemmen, dat we daarmee ook akkoord gaan met dat voorstel om de komende 4 jaar het vaste recht met 10 euro per huishouden te verhogen. En voorzitter, daar wil ik eigenlijk een maar bij plaatsen. In de eerste plaats een maar, omdat we bij de kadernota 2020 ook al hebben gelezen en gehoord dat het tarief de komende jaren sowieso omhoog zal gaan. En vanwege de structurele hogere kosten de komende jaren, en dan zou deze stijging er nog bovenop komen. En het tweede maar is een zorg, want als we nou ook de komende jaren nog een tekort hebben, ja, dan gaat het cumulatief oplopen. En voorzitter, we kunnen dit besluit dus eigenlijk alleen nemen als er ook echt grip is. Ja, dat we gewoon echt nu het beeld hebben van jongens, dit is het ook echt, de komende jaren. En natuurlijk zijn er altijd ontwikkelingen die we niet zelf in de hand hebben. Bijvoorbeeld zo'n hogere rijksbelasting. Maar goed, die is nu in beeld. En daar kunnen we dus een prognose van maken wat het effect is. En meer grip. En eigenlijk meer begrip dan vervolgens voor dit voorstel. Is wat ons betreft nodig en wenselijk. Maar voorzitter, ik kan me herinneren dat we bij de besluitvorming over DIFTA. En ook de besluitvorming over de Weegbrug. Kregen wij destijds heel mooi een overzicht. Van hoe zat afval toen in de begroting versus hoe komt dat eruit te zien na DIFTA. En ook bij de Weegbrug, wat is de begroting nu en hoe komt dan de begroting eruit te zien. Ik zou het college willen vragen om, nou ja, en misschien iets grondiger dan in zo'n, nu in de cijfers van de zomernota passend is, ons een soort financiële analyse laten komen, waarin inderdaad wordt gezegd, het staat zo nu in de begroting. Hè, vanuit die besluitvorming rondom DIFTA. En de besluitvorming rondom de Weegbrug. Dat is de huidige situatie. En het wordt nu zo. Zodat we echt per bedrag, per factor kunnen begrijpen. Waar komt dit nou door? En waarom steed ik hier nu veel aandacht aan? Ik zie bijvoorbeeld ook in de zomernota ineens een plus van 80.000 euro. Als meevaller op het oud papier. Ik denk, ja, hoe kan het dat daar zo'n grote uitschieter in zit. Daarom, voorzitter, het verzoek. Hoe kunnen we nou als raad wat meer grip krijgen op deze cijfers rondom afval, voordat we nou besluiten om inderdaad die 10 euro de komende 4 jaar extra in rekening te gaan brengen. Zijn er dan ook alternatieven voor? Dan wil ik ook wat aandacht vragen voor het gemeentehuis. De verbouwing van het gemeentehuis. We krijgen nu de indruk dat eigenlijk door de wordt aangegeven dat de offertes van de aannemers fors hoger zijn dan de ramingen van destijds. Ik heb in december bij datzelfde punt ook gevraagd, is er rekening gehouden met de forse bouwkostenstijging? Omdat we juist het eigenlijk een relatief laag bedrag vonden voor die grote labelsprong. Toen is mij wel verzekerd en ons verzekerd, daar is rekening mee gehouden, maar nu blijkt het toch veel te weinig. Hoe komt dit? En als ik het goed begrijp, en dat is een vraag aan het college, klopt dat? Is nu eigenlijk de insteek dat u extra geld wil hebben, maar dat toch nog niet alles vanuit het raadsvoorstel van destijds, van het krediet, opgepakt zal worden? En als dat klopt, is dan eigenlijk de vraag, wat gaat u dan wel doen en wat niet? En is nou dit voorstel in de kadernota een expliciet verzoek om een aanvullend krediet? Collega Merkens heeft ook al genoemd de meerkosten, eigenlijk de minder opbrengst van de ondersteunende diensten aan de coöperatie. Dus bij die vraag sluit ik me aan, dat ga ik niet herhalen. Het bordes, dat heeft ook natuurlijk alles te maken met het gemeentehuis. Maar ik wil simpel de vraag, dan kan er uitgelegd worden waarom dat zo lang duurt. Nou, als je hier gewoon een paar keer per week langs loopt. Gewoon, je hebt een Janneke taal. Maar ja, waarom duurt het allemaal zo lang? En tot slot lees ik iets over dat de kosten gemaakt worden voor het centrumplan en Woudenberg Zuidoost. U deelt met ons eigenlijk uw afweging van ja, misschien komt er wel een apart voorbereidingskrediet. Of misschien gaan we naar een najaarsrapportage, gaan we dat regelen. Ja, ik zou wel graag een antwoord willen hebben op die vraag die waar u ons in meeneemt. Voorzitter, tot zover, meneer Stemming.
Dank u wel, meneer Molenaar. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. En geef mevrouw Van Oosterom graag het woord.
Je moet blijven opletten.
Ja, scherp blijven. Ik had u gewaarschuwd aan het begin. We zijn allemaal weer scherp. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de woordkeuze sluit bij ons denk ik iets meer aan bij de SGP. Want ik had geschreven een zomernota die weinig rooskleurig beeld geeft voor het uiteindelijke resultaat over 2019. Een groot tekort staat er onderaan de streep. Gezien de kadernota waarin al een aantal dingen werden uitgelegd, niet geheel onverwacht, maar het blijft toch een hele bittere pil. Ik heb een paar dingen uitgelicht, een aantal dingen zijn ook al genoemd. P2-compensatiefonds. Ja, ook wij hebben de vraag kunnen aangeven welke signalen u nu in die mei-circulaire van 18 had om te denken dat dit tekort gecompenseerd zou worden. En ja, welke toelichting is er dan gegeven bij de mei-circulaire van 19, waardoor u deze verwachting weer teniet doet. Kortom, graag een wat uitgebreidere toelichting hoe deze post in elkaar steekt. Wat ons ook opviel was bij de verantwoording van de diverse programma's, was dat er geen actuele cijfers voorhanden zijn bij diverse KPI's. Komt dat omdat onderzoeken dan nog gedaan moeten worden? Ook graag daar. Bij een aantal staat dat erbij, maar bij een heel aantal staat er ook gewoon niet bij. Kunt u aangeven hoe dat kan? En toen ik hier net naartoe liep, viel mij ook het bordes op. En ik dacht, ja, misschien toch wel goed om daar ook eens even wat Jip en Janneke taal aan te gaan wijden. Waarom moeten we nog steeds dat kleine stukje omlopen? Dan kunnen we maar dan één kant omhoog. Voorzitter, wat dat betreft, tot zover onze eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Van Oosterom. Mooi kernachtig. Ik heb het CDA staan als volgende spreker. Meneer Harman, het woord is aan u.
Dank u wel. Zoals het college op pagina 2 van de zomernota terecht aangeeft, worden er een aantal veelal negatieve bijstellingen gepresenteerd. En waar het college bij de begroting over 2019 nog een positief resultaat presenteerde van €65.000, presteert er nu een tekort van maar liefst €328.000. En daarbij, vallend, maakt u de keuze om de hogere uitgaven afvalstofheffing van €200.000 te onttrekken van de voorziening afvalstofheffing. Gelukkig hebben we die mogelijkheid indirect via de algemene reserve. Als we die niet hadden, dan denk ik dat het verlies dus nog 2 ton hoger zal uitkomen. Pagina 5 gaat in op de stand van zaken binnen het programma Samenleving. U geeft aan dat een concreet punt, het oprichten van een meldpunt eenzaamheid, is gerealiseerd. Daar zijn we als CDA erg blij mee. Kunt u aangeven welke concrete punten er voor nu op de agenda staan? Op pagina 6 gaat u in op de onderzochte cliëntenervaring. Met een 4,8 op een 5 punten stelsel een hele mooie score. Op pagina 10 lezen wij dat u de bestrijding van de eikenprocessierups op 2 manieren heeft bestreden. In de media lazen wij dat de gemeente Westerveld in 2018 is gestart met een project door de rups met natuurlijke vijanden te bestrijden. En op de proeflocaties werden 80% minder nesten aangetroffen en ook werd 90% van de nesten aangevreten. Al is het nog een lopend onderzoek, is het wellicht ook een alternatief om dit in Woudenberg ook te proberen. Hoe staat ons college hierin? Ook op pagina 10 lezen we verder dat u verschillende projecten bent gestart om de verkeersveiligheid te verbeteren. U noemt hierbij een aantal trajecten. En onze vraag is: wanneer kunnen wij concrete verbeterstappen verwachten? Dan een aantal vragen over programma 4. Pagina 18 wordt gesproken over de energietransitieatlas, die inmiddels is opgesteld en die de basis kan vormen voor de transitiewarmte, visiewarmte. Maar voor zover ik weet hebben we op een informatieavond een snelle presentatie door het bureau Overmorgen mogen inzien. En meer niet. Wanneer krijgen wij de transitieatlas in zijn totaliteit te zien? En wat gaat de gemeente daar vervolgens mee doen? En hoe staat dat in verhouding tot de rest? In hoeverre lift de gemeente op de regionale inspanningen en findings mee, zodat we voorkomen dat we als dorp het wiel moeten uitvinden? Verder lezen we, pagina 20, op het gebied van recreatie en toerisme werkt het routebureau aan een basiskaart voor fietswandel- en sloeproutes. Daarmee gaat het routebureau onderzoek doen naar een optimalisatie van het wandelroutenetwerk. En een van de wensen die een meerderheid van de raad koestert is een veilige en een betere oost-west fietsverbinding. Dat staat niet voor niets in het coalitieakkoord. Kunt u ons een status-update geven en kan het college inspiratie halen uit het Tour de Force programma van de Rijksoverheid, dat een optimalisatie van het fietsverkeer nastreeft? Zo worden immers zowel duurzaamheids- als bereikbaarheidsdoelen gerealiseerd. We lezen verder in de tabel bij het onderdeel doorlooptijd WABO en doorlooptijd bouwvergunningen dat het huidige ICT-systeem geen gegevens kan leveren. Wat is daarvoor de verklaring en welke oplossing heeft het college voor ogen? En hoe snel kunnen wij die oplossing verwachten? Met betrekking tot beleidsontwikkeling vitaal buitengebied lezen wij dat de gemeente binnen de huidige formatie en lopende projecten geen actie op dit punt kan ondernemen en dat externe inhuur gewenst is. Kan het college aangeven wat hij dan wil laten ontwikkelen door deze extern ingehuurde kracht? Komt deze extern ingehuurde kracht bovenop de 2 formatieplaatsen voor 2020 en verder? Wat wordt er bedoeld met structuur brengen in al deze ontwikkelingen? En wat heeft ons ambtenarenapparaat nodig om dit eventueel zelf te kunnen doen? We krijgen er immers 2 ambtenaren bij. In programma 5, dienstverlening, geeft u aan dat u meer digitale wensen diensten wil aanbieden en alleen persoonlijke dienstverlening waar nodig is. Nu krijgen wij als CDA-fractie steeds vaker meldingen van Woudenbergers dat de reactietijd van de gemeente Woudenberg steeds verder toeneemt. Sterker nog, dat er in veel gevallen helemaal niet wordt gereageerd. Herkent u die signalen ook? Wij kunnen als fractie uiteraard vaak geen oplossing voor een individueel probleem aanbieden. Wat is uw advies als dit soort signalen onze fractie bereiken? En tot slot een aantal vragen en opmerking over de financiële rapportage. U schrijft 2 noodlokalen af bij de Olijfbank. Tijdens de bespreking van de verbouwing van deze school is door de Olijfboom aangegeven dat de gemeente een dalend leerlingenaantal verwacht. Uit onderzoek 2018 wordt nu een toename verwacht. Men verwacht zelfs een behoefte om in totaal met 4 lokalen uit te breiden. Het verzoek tot permanente uitbreiding is reeds door het schoolbestuur ingediend, lezen wij. Wij lezen nergens het collegestandpunt met betrekking tot dit verzoek. Als er in 2022 behoefte is aan 4 extra lokalen, dan moeten wij daar toch een structurele oplossing voor bieden. Ik hoor graag uw visie hierop. Pagina 44 geeft u aan dat de zorgkosten onverwacht weer zijn toegenomen. Dat is een flinke tegenvaller en als fractie maken wij ons zorgen over heel 2019. Kunt u aangeven wat voor heel 2019 uw verwachting is? We lezen verder dat er de nodige zaken niet goed zijn gegaan met betrekking tot de verduurzaming van de openbare verlichting. Andere fracties vragen daar ook wel aandacht voor. Netwerkkosten van stenen zijn niet opgenomen. De onderhoudskosten zijn niet goed geadministreerd. En de beschikbare data bleek niet nauwkeurig. In totaal een nadeel van 64.000 euro. Een voldongen feit, maar wel een feit om in de evaluatie te bespreken, vinden we als fractie. Wat gaat het college doen om bij dergelijke tegenvallers bij duurzame aanbestedingen in de toekomst te voorkomen? En dan de afvalstofheffing. Het tekort bedraagt 200.000 euro. En dit wordt niet via het resultaat 2019 verrekend, maar via de voorziening. En onze fractie vraagt of dit de juiste oplossing is. Tot zover, dank u wel.
Dank u wel, meneer Harderman. Dan ga ik naar de fractie van de VVD en geef meneer Stalman het woord. Dank u wel, voorzitter. De zomernota. Tijdens het zomerreces begreep ik dat er soms een roep was van een enkel raadslid om wat kleurrijker te werk te gaan in het college. Ik zou met de ter kennisgeving aangeboden zomernota verzoeken dat het college om niet al te veel te kleur geven aan deze zomernota en de boodschap die het meegeeft. Althans, voor de VVD is soberheid betrachten belangrijk de komende jaren. Sociaal domein, afval, ambities en wensen nodig om terughoudendheid als het gaat om de financiën. Een begrotingsnota die 328.000 euro negatief is. Ruim 328.000 euro negatief. Daarbij nog meegenomen de 199.000 euro aan de onttrekking, zou je ook kunnen spreken inderdaad van meer dan 500.000 euro. Een aantal highlights en vragen aan het college. BTW compensatiefonds, en deze slaat er voor 242.000 euro negatief in. Gezien de impact voor veel gemeenten zijn we als fractie nieuwsgierig wat ontwikkelingen zouden kunnen zijn op dat gebied. Zijn er geluiden dat er gesproken wordt over maatregelen omdat de impact voor gemeenten substantieel is? En hoe moeten we de analyse van het PNG lezen? Welke stelt de daling wat grotendeels veroorzaakt door een lagere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting? Die loon- en prijsontwikkeling valt over deze periode cumulatief 2,02% lager uit. Het gevolg is dat de koopkracht voor gemeenten over de periode 2019-2023 een kleine stijging kent met 0,34%. Dus minus 41 miljoen ten opzichte van de ramingen in de september-circulaire van 2018. Heeft deze stijging van de koopkracht nog effect voor de komende jaren? Financieel afval, zoals gesproken. De postafvalverwerking. Het volgende pijnpunt als je kijkt naar de tekorten en de onttrekking van 199.000 euro. Investeringen voor een beter milieu en een duurzame samenleving hebben een prijs. Naar onze mening en reeds eerder gememoreerd zal het belangrijk zijn deze ontwikkeling in de gaten te houden en te overwegen om het komende jaar integraal te kijken naar de betaalbaarheid en de wijze waarop wij ons afstroom beheren. Niet alleen de afstroom beheren, maar ook de financiën beheren. De suggestie van de fractie van de SGP om hier een nadere analyse op te doen, in eerste instantie staat bij ons VVD-fractie niet geheel onwelwillend tegenover en zou ik daar graag over in gesprek gaan. Meermaal gememoreerd het sociaal domein, de verlichting en onder andere de kleine schans. Dus ik maak even een sprongetje. De toeristenbelasting. Per saldo een nadeel van 61.000 euro, althans over 2 jaren gerekend. Per saldo dus inderdaad 61.000 euro. De toelichting inderdaad is dat bij het opstellen van de jaarrekening 2018 werd verwacht. Dat in 2018 werd verwacht. Dat komt door het wegvallen van de opbrengsten van camping NCC en de lage opbrengsten van camping De Heijgraaf op de vaste seizoenplaatsen. De vraag aan het college is: deze aanpassingen, dat was eerst op of hier geen rekening is meegehouden door het college en met de kennis die men had tot deze in de begroting had staan. Vraag een toelichting hierop. De volgende vraag met betrekking tot het onderwerp is: is het college van mening dat de structurele tekort zou moeten worden gecompenseerd? Dit ook in het licht van de bezuinigingen en voor de komende periode waar we aan denken, want er zijn weer een plus erbij. Dus, en waar denkt het college aan om eventueel hier maatregelen tegen te nemen? Als laatste de grote aandacht van het college wat opvalt in het raadsvoorstel voor de duurzaamheid.
De goede lezer, althans wij zien onszelf als vakje als een goede lezer, zien hier in de boodschap dat dit een grote financiële impact gaat hebben. Nog niet volledig in euro's uitgedrukt, maar we kunnen ervan uitgaan dat dit grote impact gaat hebben. We willen ook de vinger aan de pols dienen blijven houden met een enorme ambitie op dit gebied. En dat we niet gaan ontaarden in een onmogelijke opgave, financieel en navenant de impact die het zal hebben op bedrijven en bewoners. Laten we vooral realistisch blijven doen als het gaat om dit onderwerp. En dit was het in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Stalman. Dan gaan we als laatste in de rij naar mevrouw Van der Graaf, fractiepartij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Ik heb heftig bijgeschreven omdat heel veel vragen zijn gesteld en ik daar zo min mogelijk dubbeling in wil. Uiteraard maakt ook de PvdA GroenLinks zich zorgen over de negatieve bijstelling van de begroting van 393.000 euro. Mede in het licht van de bezuinigingsopgave waar we de komende 4 jaar voor staan. In dit verband de volgende vraag. Zijn er door de negatieve bijstelling in de zomernota ook verdere negatieve bijstellingen te verwachten richting de begroting? Met andere woorden, in hoeverre houdt het college er rekening mee dat de tekorten voor de begroting 2020 verder oplopen? Zoals net gezegd, verder zijn de meeste vragen door andere fracties gesteld. Hecht ik er waarde aan om te zeggen dat wij met name ook willen weten hoe dat gegaan is, dat proces rond dat BTW-compensatiefonds. En willen wij ons aansluiten bij wat collega Molenaar van de SGP heeft gezegd over die verhoging van het vastgoed, van het vastrecht voor 10 jaar. Sorry, van 10 euro voor 4 jaar. Eerst grip krijgen om te voorkomen dat straks de kosten voor huishoudens de pan uit reizen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Van der Graaf. Dan kijk ik naar mijn rechterzijde, naar het college, en vraag of er behoefte is om te schorsen naar deze eerste termijn van de commissie. 10 minuten. We schorsen voor 10 minuten. Het is nu 20:51. Om 21:01 hervatten wij deze vergadering. Iedereen mag verzoeken weer te gaan zitten. Verzoek ook aan de tribune. Verzoek ook aan de tribune. Geachte collega's, ik wil graag de vergadering heropenen. Na deze schorsing van 10 minuten door het college heropen ik deze vergadering. Ik kijk naar het college en ik vraag even wie als eerste het woord wil. Wethouder Vlam. Namens het college, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Goed om halverwege het jaar inderdaad de balans op te maken en de programma's te bekijken hoe die ervoor staan, zowel inhoudelijk als financieel. En we kunnen zien dat halverwege het jaar alle programma's volop in uitvoering zijn en er volop gewerkt wordt aan ja, wat we afgesproken hebben in de begroting. En dus niet alleen een financiële tussenbalans, maar ook een doorkijk naar de rest van het jaar, hoe het ervoor staat. En zoals elk jaar zijn er een aantal programma's die meevallers hebben. En er zijn ook een aantal programma's en onderdelen met tegenvallers. En dit jaar is wel heel erg zichtbaar dat er meerdere tegenvallers zijn. En de meest significante daarin is de effect van de BTW-compensatiefonds. En daar heb ik ook alle fracties daar ook een woord genoemd. Een significante tegenvaller, waarin helaas Woudenberg niet de enige gemeente is. Want als je in de landen goed luistert, zijn er heel veel gemeentes die daar met de vergelijkbare tegenvaller te maken hebben. En dat wel in tot in de miljoenen kan lopen bij gemeentes. En dus vele gemeentes die zitten echt deze zomer te repareren en te kijken wat het effect is en hoe dat effect financieel op te vangen. Eigenlijk alle gemeentes hebben daar, of alle fracties hebben daar een vraag over gesteld. Dus daar zal ik direct maar wat nader op ingaan. En ik lees even voor, want het is echt een vrij technisch stuk. Alle gemeentes declareren jaarlijks hun betaalde BTW via het BTW-compensatiefonds. Het Rijk heeft met gemeenten een afspraak gemaakt tot welk plafond de BTW gedeclareerd kan worden. Indien gemeenten te veel of te weinig declareren, wordt er gecorrigeerd via de algemene uitkering. Tot nu toe werd een voorschot via de algemene uitkering gegeven op de inschatting in welke mate de declaraties van gemeenten onder de zogenaamde BTW-compensatiefonds plafond blijven. Er was grote twijfel aan de juistheid van die inschatting. Daarom is met ingang van 2019 een andere regeling van toepassing waarbij de opgenomen voorschotten zijn afgeraamd in de algemene uitkering. In de toekomst wordt jaarlijks op basis van de inzichten bij de septembercirculaire van het jaar een nieuw voorschot gegeven. Dat voorschot wordt vervolgens afgerekend bij de meicirculaire van het volgende jaar. Vanwege de nieuwe systematiek is door het Rijk en onze toezichthouder, de provincie Utrecht, geadviseerd in de begroting 2019-2022 een stelpost op te nemen van de te verwachte inkomsten algemene uitkering BTW compensatiefonds, welke achteraf door het Rijk werden uitgekeerd. En waarom werd er de volgende bedrag opgenomen? Dus voor 2019 die 242.000 en 2020 loopt die naar 304.000 en verder. In de meicirculaire van 2018 is de verwachting gewekt dat in de septembercirculaire 2019 een extra bijdrage zou worden ontvangen voor de ruimte onder het BTW-compensatieplafond. In de begroting staat een en ander daarover toegelicht. In de meicirculaire 2019 is deze verwachting teniet gedaan, totdat de ruimte onder het plafond veel lager wordt geschat voor de komende jaren. Hoewel de eerste afrekening pas in de septembercirculaire 2019 plaatsvindt en de echte afrekening 2019 pas in de meicirculaire 2020, wordt bovengenomen stelpost niet langer houdbaar geacht. Dit heeft een nadelig gevolg voor de begroting 2020 van 304.000 en oplopend naar 302.000 in 2023. Kortom, door de andere regelgeving, we hebben vorig jaar bij het maken van de begroting de richtlijnen van het Rijk en de provincie gevolgd. Echter, daar zijn nieuwe uitspraken over gekomen die nu verwerkt wordt. Voor onze gemeente is dat €242.000 in de zomernota is een significant bedrag wat invloed heeft in het resultaat.
Voorzitter. Meneer Molenaar, bij interruptie.
Als ik het goed begrijp, heeft u het inderdaad in de begroting opgenomen op advies van, mede op advies van. En dat betekent dus eigenlijk dat u dat er toen ook compleet geen beeld was dat dit wel eens een risico zou kunnen vormen.
Wethouder Plan.
Dat klopt, er was geen beeld van dat het risico zou vormen. En het is ook conform de advisering vanuit de toezichthouder provincie Utrecht op deze manier zou in de begroting ingebracht.
Wel, vervolgt u uw termijn?
Even kijken. De toeristenbelasting, die is ook door verschillende fracties is die benoemd. GBW noemde het, VVD noemde het in het verhaal en ook andere fracties. In de controle van de toeristenbelasting 2018 is in opdracht van de gemeente door een extern bureau gedaan. Maar deze is pas afgerond nadat de jaarrekening 2018 al was afgerond. Dus pas later zijn de inzichten gekomen. En even kijken. En zowel bij het bureau als bij de gemeente was bij het opstellen van de begroting 2019 niet in beeld en bekend dat de opbrengsten van de camping van het NCC zou wegvallen. En dat de camping Heijgraaf het aantal vaste seizoenplaatsen zou verminderen. Want dat is het grootste verschil in bedragen. PVD heeft ook gevraagd over wat dit betekent voor de begroting 2020. Nou, daar komen we op het moment dat we het over de begroting hebben verder op terug. Ten aanzien van BTW compensatiefonds heeft PVD ook nog de vraag gesteld over het koopkrachteffect in de komende jaren. Of eigenlijk gaat het over het accreer daarin. Ook de aanpassing in het accreer is gebaseerd op de ramen van het Rijk. En de lagere loon- en prijsontwikkelingen is een inschatting die bij de volgende circulaires weer opnieuw zullen worden bijgesteld. En de loon- en prijsontwikkeling voor 2020 is verwerkt zoals die nu bekend is. En hoe verder in de begroting gaat, komen we op het moment bij de begroting terug. Het is wel dat over deze systematiek al een aantal jaren steeds ook contact is met Woudenberg en de toezichthouder provincie Utrecht. Dus we doen ook daarvoor conform wat onze toezichthouder daarover aangeeft. GBW heeft ook vragen gesteld over de, en ook andere partijen, over de fiscale regels met de coöperatie Kleine Schans en de verschillen die er zijn en de lagere inkomsten. Ja, de lagere inkomsten zijn gevolg van twee ontwikkelingen. In de periode voorafgaand aan het opstellen van de definitieve begroting van de coöperatie werd bekend dat de medewerker bij de balie in de loop van 2019 in dienst zou treden. Hierdoor is minder ondersteuning vanuit de gemeente nodig en al dus minder inkomsten voor de gemeente. En ten aanzien van de BTW was er bij de opstart van de coöperatie inderdaad een fiscaal vriendelijke oplossing gevonden, waardoor de coöperatie geen BTW verschuldigd was over de ondersteunende dienstverlening van de gemeente. Als het bedrijf de constructie gevolgd zou worden, was de BTW niet verschuldigd. En dit is ook zo afgestemd met de externe fiscale adviseur. Bij de opstelling van de definitieve begroting 2019 van de coöperatie bleek dat de betreffende constructie aangepast moest worden. Zo kwam de baliemedewerker in dienst bij de coöperatie, waardoor deze ondersteuning niet langer vanuit de gemeente nodig was, maar ook op andere onderdelen van de dienstverlening bleek dat het aantal uren bijgesteld moest worden conform de realisatie van 2018. Het gevolg van deze wijzigingen in de constructie is dat de coöperatie ook BTW moet gaan betalen. Dit hebben we nogmaals met de externe fiscaal adviseur besproken en hij geeft aan: als ondersteuning wisselend kan zijn, handel je als een ondernemer. De vrijstelling is dan niet van toepassing, waardoor de coöperatie al dus BTW verschuldigd is over de ondersteunende dienstverlening.
Voorzitter. Meneer Molenaar, bij interruptie, fractie SGP.
Op dit punt nog een vraag. Die medewerker is dus in dienst gekomen van de coöperatie. Dat betekent inderdaad minder inkomsten voor de gemeente. Maar dan zou ik verwachten dat ergens op een andere plek de kosten lager worden. Volgens mij heb ik dat niet gelezen.
Wethouder Vlam.
Voorzitter, ik denk dat ik de vraag niet helemaal begrijp. Hoe bedoelt u?
Nou, op het moment dat iemand uit dienst gaat bij de gemeente, zouden dan de loonkosten toch ook wegvallen? Of begrijp ik hem dan niet?
Dat lijkt me een heldere vraag. Daar waar je aan de ene kant wat oplust, verlies je aan de andere kant.
Ja, ik begrijp dat daar tijdelijk 1 uur tegenover stond. Dus het is, wel ongeveer glad.
Wethouder Vlam.
Ja, maar ik
collega Molenaar, vraag die SGP.
Nog even over na te denken. Maar misschien dat de vraag dan straks nog even beantwoord moet worden. Want als daar weer tijdelijk 1 uur voor nodig was. Als die mevrouw diezelfde functie bleef uitoefenen. Dan zou ik niet denken dat daar weer een vervanger voor nodig is. Dus graag nog even helderheid op dit punt. Of nu of straks.
Misschien goed om even mee te nemen in tweede termijn bijvoorbeeld.
Ik hou het even op de twee.
Heel goed.
Of straks, dan wordt het heel technisch.
En vat u uw betoog?
Even kijken, omdat er zijn heel veel vragen. Collega's, dat komen daar. Bij, ik kijk even mijn lijstje langs. Ik ga vriendelijk af naar de richting. De SGP heeft nog een technische vraag gesteld over de jaarrekening en de nieuwe regels van 2019 met de was-wot-tabel. De jaarrekening wordt, als die straks gesteld wordt, conform de voorschriften voor de jaarrekening gedaan. De tabel die achterin de zomernota is, is al ook conform de accountant opgesteld. En die ook wel een overzicht geeft van de verschillen in de programma's. De compensatieteams. SGP heeft ook een vraag gesteld over de onttrekking van, even kijken, vanuit de algemene reserve. En ook de pagina 47 met het staatje van de afval. Even kijken, de voorziening afvalstoffenheffing. In de tekst staat toegelicht dat dat klopt. Dat staat niet in het schema. Dat klopt. Het schema is bedoeld om te laten zien hoe een en ander weer gevoed gaat worden als voorziening. We zullen dat even meenemen en kijken hoe we dit een en ander in een overzicht kunnen maken. Dat ook het laatste, en volgens mij is dat meer een boekhoudkundig verhaal, van dat het vanuit de opdeling vanuit de algemene reserve, dat dat goed loopt. Want er staat wel in tekst, maar niet in het schema.
Ja,
dus dat nemen we even mee en dan kijken we hoe we dat goed kunnen inzichtelijk kunnen maken in het overzicht.
Ja, dat neemt u even mee, fractie na commissie richting raad.
Ja.
Ja. Okay.
Ja.
Maar dan uiteraard wel weer
ruim. Voor de raad. Ja, natuurlijk. Daar spreekt u. Het gemeentehuis staat natuurlijk ook erin. En ik moet zeggen, ik heb wel even aan uw woorden en ook aan die van meneer Hardeman gedacht toen we zagen wat de tijdelijke de offertes werden vanuit de verbouwing. Want we hebben beide gezegd van let op, de bouwkosten gaan omhoog. Nou, die gaan ook, het ging niet eens een beetje omhoog, maar heel erg omhoog. Het is eerst gekeken wat daar binnen het budget wat er was, wat er mogelijk was. Hè, omdat je het soms kan plussen en minnen. Maar wat goedkoper kon, is goedkoper gedaan. Inderdaad, is al aangepast. Alleen in zijn totaliteit wordt het ook dermate hoger. En dat was op dat moment, op basis van de verschillende offertes die er waren, die significant hoger waren, dat we zeiden, hey, nu moeten we even pas op de plaats maken, kijken wat nodig is. Het voorstel nu is dat er ook twee elementen zijn die dan niet uitgevoerd worden. Zeg maar de geluidswin, dingen boven de balie en de ventilatie. Het stuk op de bovenverdieping om dat dicht te maken. Zeker nu het verplaatsen van de tip naar een aparte ruimte is, lijkt het minder noodzakelijk te zijn dat er die geluidwerende maatregelen nodig zijn, omdat de combinatie telefoon en balie nu niet meer naast elkaar gebeurt. Dus we hebben geprobeerd eerst binnen het budget en binnen het programma te kijken wat er mogelijk was. Desalniettemin blijft er toch extra geld nodig om juist voor de bouwkosten kunnen te doen. Dus inderdaad, vandaar dat hij nu in de zomernota voor ligt van als we gaan, voordat we doorgaan, moet eerst weten of u daar ook mee instemt. Vervolgens een ander stuk van het gemeentehuis is het bordes. Heel erg zichtbaar. Er staat in de zomernota toegelicht wat de aanleiding daarvan is, waardoor het gekomen is. Wat de vertraging nog met zich meebrengt, is de juiste steensoort. En dat is een verhaal apart tussen de mensen van welstand, mensen van hier. Het is het zoeken naar de juiste steen die in iedere goedkeuring kan verdragen. Want het is een rijksmonument. En wat bouwkundig hersteld kon worden aan de binnenkant, is al gedaan. Het gaat echt om de buitenkant. En zodra we er groen licht voor hebben, kan het ook vrij snel gebeuren. Ik weet dat er binnenkort weer gesprekken zijn. Dus ik hoop echt snel om duidelijkheid te geven. Want we willen allemaal heel snel dat die vraag weer gerepareerd is. Even kijken. De verkeersveiligheid. Het CDA heeft gevraagd naar verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen. Zoals in de zomer dat ook staat, er zijn verschillende projecten in voorbereiding. En we hopen het eind van het jaar via de programma's voortgang te laten weten wat daar de status van is. Waaronder ook de Beter Oost-West fietsverbinding, want dat is een van de programma's. Wellicht konden we tent maken dat eind van deze week start ook de ikfiets.nl campagne vanuit de provincie Utrecht om ook het fietsen te promoten. Dus er is wel aandacht voor de fiets- en fietsveiligheid. Even kijken. Afwasverheffing. Nee, voorzitter, ik denk dat ik door mijn lijstje heen ben, dus ik geef graag woord aan.
Ja, mij. Ja, dat lijkt me ook. Dan we gaan het rijtje af. We gaan naar wethouder Treep namens het college.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst twee vragen van de gemeentebelangen. Eén over kleine fijn wonen en één over de AVG-kosten. Kijken wat erbij heb. Ja, klein maar fijn wonen. Leuk dat jullie daar vragen. Het is inderdaad wat stil geweest vanaf onze kant, helaas, mag ik wel zeggen. We zijn met elkaar toewerken naar twee concrete locaties. Die hebben we inmiddels geselecteerd. We gaan eerst kijken waar zijn de mogelijkheden. Dan kijken waar kan het en wat is wenselijk. En helaas hebben we één prachtige locatie gevonden. Maar daar stuiten we op juridische uitdagingen, laat ik het zo noemen. En ik kan u vertellen op het moment dat de afdeling juridische zaken zich ermee gaat bemoeien. Nou, dan betekent dat er vertraging op gaat zitten. We moeten dat eerst uit gaan zoeken. Dus daarover kan ik op dit moment zeker nog niet communiceren. Ook de tweede locatie hebben wij intern zijn we op uitgekomen. Daar moeten we nu nog het een en ander uitzoeken voordat we met informatie naar u toe kunnen komen. Maar gelukkig kunnen we op die tweede locatie al wel doordenken. En hopen we in ieder geval nog dit jaar in Q4 naar u toe te kunnen komen om u daar meer over te vertellen. Dus dat wat betreft klein maar fijn wonen. Dan heeft u ook een vraag over de invoering van de AVG, pagina 28. Of die invoeringswerkzaamheden niet meer gemakkelijk afgerond zijn. Nou, dat is uiteraard. Dat is vorig jaar in mei allemaal afgerond. Dit is meer eigenlijk een layout-technische vraag eigenlijk. Want de constatering op pagina 28, dit vraagt gemiddeld 2 dagen formatie per week, gaat niet alleen over de AVG. En over hoe we daar nu mee moeten werken. Maar gaat over het hele kopje informatieveiligheid. Dus het gaat ook over interne audits, zelfevaluaties, gebruik van persoonsgegevens. Dus het hele kopje informatiegebruik, daar staan die 2 dagen per week. Zijn daarvoor, die doelen daarop. Dus dat wat betreft de informatieveiligheid. Dan een aantal vragen van het CDA, onder andere over eenzaamheid. Inderdaad, meldpunt eenzaamheid is in april geopend. Momenteel wordt er hard gewerkt ook door het werkatelier over eenzaamheid. Zij hebben met elkaar een rapportage op laten stellen met daarin inventarisatie van alle activiteiten. Alles wat er gebeurt in Woudenberg. Ik heb hem nog niet gezien. Het wordt ook door het werkatelier opgeleverd. En zodra hij bij ons binnen is gekomen, dan gaan we ook vanuit dat daar conclusies aan verbonden zijn. En zal ik hem met u delen, want ik weet dat u daarna geïnteresseerd bent. Dan een aantal vragen over de energieatlas die opgeleverd is. Wat gaan we daarmee doen? Ja, die energieatlas is allereerst opgesteld als onderlegger voor de rest. Want we moeten inzicht hebben in wat de kansen en mogelijkheden zijn en wat überhaupt de energievraag en de warmtevraag wordt in Woudenberg. Dus dat is de verhouding, wat betreft de verhouding met de rest. Daar gaan we hem ook voor gebruiken. En ik moet er nog even met u op terugkomen of ik hem met u delen kan. Het is niet zozeer een stuk als wel een online tool. En als het mogelijk is, dan krijgt u hem zeker van mij. In ieder geval, ik laat u in ieder geval weten of het kan en wanneer u dat verwachten mag. Dan over meer digitale diensten. Ja, het was grappig, ik ben zelf ook inwoner van Woudenberg, dus ik moest onlangs mijn rijbewijs verlengen. Nou, dan kan je thuis op de bank even een afspraak maken met de balie. En dan krijg je netjes ook aangeleverd, wat moet je meenemen, wat gebeurt er dan allemaal. En dat ging gelukkig heel goed. En ook de medewerkers konden mij vertellen dat ze heel blij waren. Dat als een treintje, die nieuwe afsprakenmodule. Dus dat betreft digitale diensten, de reactietijd neemt steeds verder toe of geen enkele reactie. Dat schoort absoluut niet met onze servicenormen. Wij herkennen het beeld gelukkig ook niet. En ik wil je ook echt vragen, als u signalen heeft, geeft u dat door aan via de Griffie. En dan wordt dat zeker opgepakt. Want dat is niet waar wij voor staan hier in Woudenberg. In onze dienstverlening. Dan heeft u nog vragen over de noodlokalen voor de olijfboom. Ja, dat staat op pagina 41. En recht daarboven staat het kopje integraal huisvestingsplan. En daar is het ook benoemd dat die in de tweede helft van dit jaar nog naar u toe komt. En dan gaan we integraal met u kijken naar de vraag wat betekenen de stijgende leerlingenaantallen voor zowel bijvoorbeeld de Wankbrugschool als de Olijfboom. Wat doet het op de andere scholen en wat doet het met de gewenste investeringen voor alle scholen. Dus het integrale huisvestingsplan komt dit najaar naar me toe.
Meneer Hartman, fractie CDA, bij interruptie.
En daarin wordt ook aangegeven of het college het noodzakelijk vindt om te kijken naar een structurele oplossing.
Uiteraard. Ja, en wat huisvesting betreft kijken we naar structurele oplossingen, maar ook wettelijke verplichtingen worden daarin meegenomen. Uiteraard. Dan nog uw vraag over de toename in de zorgvraag. Ja, we zitten met elkaar niet alleen in Woudenberg, maar in heel Nederland te wachten. Wanneer plakt die vraag af? Nou, dat zien we nog niet gebeuren en ook in Woudenberg helaas nog niet. Het mooie is wel dat u hier ook ziet dat we extra middelen vanuit het Rijk gekregen hebben. Er via het partijlijn en via het VNG heeft u allemaal kunnen volgen. We hebben heel hard voor gevochten, mag ik haast wel zeggen. Om aan te geven, ja, met een doorstijgende zorgvraag komen we als gemeentes echt allemaal zwaar in de knoei. Dus ik ben wel dankbaar dat we die extra middelen gekregen hebben en dat daardoor de bijstelling op dit moment 73.000 euro is en niet een veel hoger bedrag. Maar ja, desalniettemin werken we echt heel erg hard. Ik heb vandaag nog een algemene ledenvergadering gehad van de coöperatie. We hebben de zorgen gedeeld, ook met de leden. Nieuw werkatelier hebben we besproken, kunnen we weer iets anders gaan bedenken. In de stuurgroep van de maatregelen, projectmaatregelen, hebben we ook met elkaar bekeken. Kunnen we nog extra bijschakelen, wat kunnen we nog doen? Dus u mag neem het echt van mij aan, er wordt echt heel erg hard aan gewerkt. Het ingewikkelde vind ik wel, dat het heeft natuurlijk twee kanten, want het doorstijgende zorgvraag betekent ook gewoon dat daar veel meer mensen zijn die zorg nodig hebben. En ook veel jeugd die zorg nodig heeft. Vraagt dat doordenking, hoe komt dat nou? En goed, die oplossing hebben we nu niet, maar het is ook verdrietig dat er zoveel mensen zorg nodig hebben. En het ingewikkelde vind ik, dat het enige waar ik dan aan denk van, oh, wat kost dat? Dat moet je wel eens even uit elkaar halen. Dat het ook, ja, gewoon objectieve constatering, dat er zoveel mensen zorg nodig hebben. Ik lig niet wakker van, gelukkig, maar het is nog steeds in heel Nederland uiteraard waar we met elkaar mee bezig zijn. Te kijken wat we met de zorgvragen hoe we daar wat meer grip op kunnen houden. Dat waren de vragen die voor jou staan, voorzitter. Dank u wel.
Wethouder Treep, dank u wel. Ik kijk naar wethouder De Kruijf. Namens het college voor zijn portefeuille.
Voorzitter, dank u wel. Deze vragen ook van meerdere partijen over diverse onderwerpen. Laten we beginnen met de afvalverwerking, de extra kosten die daarmee gemoeid zijn. De eerste vraag kwam in ieder geval van de heer Merkus van, ja, wanneer is eigenlijk de oorzaken bekend geworden? Dat is meer even het moment. En de heer Molenaar gaf het eigenlijk in zijn inleiding ook wel aan. Goed, we hadden al aangegeven dat we wel verwachte tekorten zouden hebben in 2019 bij het opstellen van de begroting. Maar we hadden de verwachting dat het uit het egalisatiefonds gedekt zou kunnen worden. Dat het niet lukte werd pas bij het opmaken van de jaarrekening duidelijk. Omdat toen de jaarafrekening van zowel de ROVA als de AVU en onze eigen doorberekening bekend werd. Zoals de hogere kosten belasting van de verbranding restafval en mindere inkomsten van de grondstoffen. Dus het moment dat wij het ook wisten hoe het zat was maart, april. Veel eerder wisten we het niet. Dat was het moment dat we het geheel inzichtelijk hadden en de effecten zichtbaar. Verder ook vragen van de overige partijen. Van, ja, weet je, we weten dat het komt. Misschien ook goed, we hebben met elkaar afgesproken. Dat we technisch hebben we in ieder geval een gesloten systeem met elkaar afgesproken. En hoe gaan, nou, dit is hoe wij dat voorstellen. Maar ja, er komt nog meer aan. Dat hebben wij toen in de kadernoten met elkaar besproken. Maar voordat we dan allerlei besluiten nemen. We willen graag grip hebben voordat we dat met elkaar afstemmen. Dat zou kunnen helpen, een wasbord overzicht. En ik zeg u toe dat wij in ieder geval dat overzicht naar u gaan verstrekken, want ik denk dat dat in ieder geval helpt. Dat je daar niet op voorhand 100% grip op hebt, heeft ook te maken met zaken die fluctueren. De belasting zal dat niet zijn. De belasting wordt door het Rijk bepaald. Een behoorlijk aanzienlijke hogere verbrandingsafvalbelasting op hoeveelheid ton afval dat je restafval dat je inlevert. Alleen de hoeveelheid restafval, ja, dat is dan wel bepalend. Daar hebben we niet 100% invloed op natuurlijk, wat daarmee gebeurt. Maar dan kan je wel indicatief verwachtingen scheppen. Stop wel even dat even benadrukken, zo ga ik er inhoudelijk verder op in. Ik zag ook een stuk over Van Leuzen, diezelfde uitleg ook gaat staan in de krant. Het lijkt bijna van, jongens, zijn we met elkaar wel de juiste dingen aan het doen. Mensen gaan nu in één keer veel meer betalen, terwijl we heel goed met elkaar bezig zijn door het afval op de juiste manier te scheiden. En de juiste manier scheiden, dat gebeurt in Woudenberg ook. We hebben relatief echt een aanzienlijke vermindering van het restafval. Veel PMD en veel overige grondstoffen die op de juiste manier gescheiden worden. En dat is natuurlijk het kader van het milieu voor de toekomst. Hoe gaan we met elkaar om zitten?
Meneer Harman, bij interruptie.
Dat ik daar even op inhaak. U geeft aan van, nou, we zien dat we in Woudenberg dat afval goed scheiden, maar kan het ook niet, denk ik misschien wat gemeen, maar kan het ook niet zo zijn dat er minder restafval is, dat er veel meer restafval verdwijnt in de verkeerde container, waar niet voor betaald wordt?
Een deel ben ik dat met u eens, dat zou ik ook even toelichten. Okay. Maar over het algemeen doen we het in Woudenberg ook naar behoren, want ik haak maar gelijk even aan. Bijvoorbeeld PMD, er zit behoorlijk veel vervuiling in. Wij gaan dan ook met de PMD, en dat hebben we al eerder gedaan via social media, ook communicatie uit om wat moet er nou in de PMD. Want soms is het ook nog niet eens mensen bewust het verkeerd doen. Maar soms weten ze het ook niet beter en denken ze, dit kan daar wel in. Dus het is nogmaals die boodschap duidelijk maken van, ik vind het ook zelf wel complex. Van, mag dat chipzakje er nou wel in of niet? Nou, die mag er dan niet in. Maar een blikje mag er dan weer wel in. Dus het is ook wel complex. En nou wordt hij daar niet per definitie gelijk op afgekeurd. Maar u moet het ook zien op het moment dat er een behoorlijke voorraad is waar wel die rest, dat er vervuiling is in die PMD. Dat betekent dat dat deel uit die voorraad gaat. Die gaat naar de restafval waardoor je extra kost hebt en komt niet bij de opbrengsten van de grondstoffen. Dus aan twee kanten snijdt het mes dan negatief. Nou, dat zijn allemaal invloeden waar je niet 100% grip op hebt, maar je wel het effect uiteindelijk van de eindafrekening bepalen met elkaar. Om even die complexiteit te laten zien. Dus met u eens, ook dat gebeurt nog en misschien ook onderdelen moeten we ook blijven stimuleren en communiceren, scheiden en op de juiste manier dat gaan doen met elkaar.
Ja, toch nog weer even inhaken. Ik kan me heel goed voorstellen dat het niet. Ik gaf het wat gemeen aan van. Zou dat niet zo zijn dat het juist bewust niet goed wordt gescheiden? Dat kan ook inderdaad met goed advies te maken hebben. Maar aan de andere kant denk ik ook van. Op het moment dat we de afvalstofheffing weer verhogen de komende jaren. Ja, kan dat wellicht nog meer in de hand werken dat mensen nog minder goed gaan scheiden. Minder goed gaan scheiden dan ze nu doen.
Wethouder Kruijf.
Ja, wij gaan het via het vast recht doen. Dus dan is het scheiden, het blijft nog steeds op de juiste manier. Want het is dan wel zo, als we dat hebben, gaan we het in het vast recht, wat iedereen dan betaalt, verdelen we dat. Dat is dan heel vervelend voor de mensen die wel heel goed scheiden. En maar dat bedoel, dan houden we wel die balans met elkaar van een gesloten systeem. En dan misschien dat helpt communicatie en de adviseringen toch nog wel dat blijft aandacht aan besteden. Want dat is gewoon nodig. En nogmaals, het is vervelend en dat klinkt dan zo dat nu die belastingen op de afvalverwerking en afvalverbranding extreem, noem ik het toch maar even, omhoog gaan. Ja, dan voelt dat dan even niet goed in de uitleg van, ja weet je, nu hebben we met elkaar een flinke slag geslagen. En nou gaan die kosten weer extreem omhoog. Terwijl de uitleg van het Rijk, ja, kan je ook wat van, is ook niet heel raar. Van, ja, die kosten nemen toe en we willen het ook ontmoedigen. Dus we gaan die tarieven wat omhoog doen. Ja, dus tweeledig. Wat, daar zit ik ook een beetje mee van, ja, willen we dat grip hebben. Wij hebben een aanbesteding lopen over het verbranden van het restafval. En die aanbesteding, ja, daar komt wat uit. En dat is natuurlijk ook een factor die we nu nog niet helemaal 100% in beeld hebben. Ik stel voor om in ieder geval dat wordoverzicht aan u te verstrekken. Waar aangegeven staat wat we al in de kadernota eigenlijk ook voor een deel staat aangevonden. Maar ook waar deze verschillen op deze manier uitkomen. Zodat dat niet alleen in tekst, maar ook even goed in overzicht staat. En dat heeft vooral die factoren die ik net benoemde van de hogere belastingen en minder opbrengst aan de grondstoffen. Volgens mij heb ik daarmee in ieder geval het wat technische gedeelte daarover gehad. En dat, en ik schreef u toe, in ieder geval het was wordt daarin. Voorzitter, wat ook een vraag van meerdere partijen was de verlichting. De heer Merkers en meerdere gaf ook, het CDA gaf ook aan, ja, extra post van 64.000 euro. Gaat het hier om een fout? Werd er aangegeven. Misschien goed om het wel wat te nuanceren. Van die 64.000 euro, en het staat er ook in de stukken, is 27.000 euro zijn de onderhoudskosten van 2018. Die hebben we toen niet verrekend. Dat betekent dat die als positief getal toen in de jaarrekening wordt opgenomen. Omdat we dat boekjaar op die manier moesten afsluiten. Dat betekent dus niet dat, dus eigenlijk, ja, niet om het allemaal goed te praten, maar die moet hier wel vanaf. Die hebben we op een andere manier uitgegeven. Dat is nu, terwijl die in de jaarrekening als positief werd gedaan. Dus dat spreekt elkaar weer weg. Maar wel hebben we 17.000 net beheerkosten van steding. Die hebben we, het staat dan heel vriendelijk, abusievelijk niet opgenomen. Maar die hebben we vanaf het begin gewoon niet meegenomen. Terwijl die wel had moeten worden meegenomen. Dus ja, dat is een aanpassing. Noem het een fout, maar in ieder geval die herstellen hier voor dit jaar en de komende jaren zal die meegenomen worden. De overeenkomst met Stedin om die sneller tot oplossing te komen van schade is er eentje die hier ook is meegenomen. En de vervanging van data. Daar zijn we met de uitvoering, toen we eenmaal aan het werk waren, met elkaar achtergekomen dat dat noodzakelijk was. Dus dat noem ik dan ook geen fout, maar dat is echt wel het inzicht van wat speelt er nu allemaal. Want CityTech deed dat gehele pakket en nu hebben we dat voor een belangrijk deel zelf. En ik noem eventjes die netbeheerkosten. Het is bijna wat flauw. Maar SPI voert het voor ons uit en die hebben we dan wel met onze afspraak. We gaan het dan voor die tijd gaan een lantaarn van repareren. Alleen die lopen dan weer tegen het steen in de aan wanneer die komen om het draadje in te pluggen, noem ik het maar even heel zwart zit. Nou, dat is nu wat we hier voorstellen. Deels incidenteel, deels structureel, maar dat geldt ook voor die andere kosten. Het is niet allemaal structureel, het is echt om, zoals die data. We hebben data overgenomen toen voor CityTech als totaal package deal waar die ook in zat. Nou, daar bleek dat er echt wel hele grote afwijkingen waren, dat het onhandig was om te werken. Dus die data hebben we aangepast. Nou, dat is dan eenmalig. Dat is in ieder geval wat de onderbouwing staat ook in de stukken, maar ik wou het toch nog eventjes op die manier toelichten. Wat betreft het vitale buitengebied en de extra inhuur voor dit jaar, dat wou ik toch wel even benadrukken, het is voor dit jaar. Waarom is dat? Is dat nodig? Hebben we dan niet de mensen de capaciteit of kunde genoeg in ons huis? Nou, die kunde hebben we zeker, maar de capaciteit die hebben we niet. En we hebben al eerder op onderdelen gedeeld dat er heel veel speelt. Heel veel speelt er in het buitengebied, heel veel speelt in de natuurgebieden. De druk op het buitengebied is door die diverse ontwikkelingen ook groot. Denk bijvoorbeeld ook aan de RES. De pas waar we het net over gehad hebben, de vrijkomende agrarische bebouwingen. De regio-deal die momenteel loopt.
maar ook de algemene processen zoals de verduurzaming wat nog op ons afkomt met elkaar. De circulaire economie, circulaire landbouw. Dus heel veel factoren die allemaal spelen, maar waar we structuren willen aanbrengen en ook een integrale aanpak van wat betekent dat dan. We willen eigenlijk voorkomen dat, want het risico bestaat dat er allerlei bijeenkomsten door diverse organisaties belegd worden. En dat zijn allemaal, het zal allemaal niet verkeerd zijn, maar we willen een integraal aanpak dat we met elkaar weten wat betekent dat voor Woudenberg, wat betekent dat voor ons buitengebied, onze natuur, voor onze agrarische sector, voor onze landbouw. En hoe sluiten we daarbij aan en hoe zien we dat, die vraagstukken gezamenlijk. En dat is de reden waarom we iemand daarin aantrekken om dat inzichtelijk te maken en die met een advies, een aanbeveling komt voor ons, noem het maar even, in ieder geval een procesvoorstel. Als je het op die manier gaat doen, dan heb je in ieder geval al die losse einden. En ik weet dat de diverse organisaties die wij allemaal in Woudenberg kennen daar heel blij mee zouden zijn als we dat met elkaar op die manier kunnen borgen. Dat is wat hiervoor ligt in ieder geval.
Voorzitter. Ben je best een dus? Bij interruptie, fractie CDA.
Bij interruptie, ja, het ging over programma 4. Daar had ik wat input voor geleverd, dank u wel. Ik hoor wat de wethouder zegt, dank voor het antwoord, Vitaal Platteland. Kunt u daar ook een tijdslijn in schetsen?
De wethouder.
Ja, dat kan ik. En dat is dat we dus in 2019 dat gaan doen, in beeld brengen. En dan komen we in 2020 en verder van hoe we daar dan mee omgaan. Want mocht dat inderdaad effect hebben op voorstellen die we gaan doen, dan moeten we toch bij u komen. Maar dan hebben we wel beeld waar we het over hebben. En dat is wat hier nu voor staat. Voorzitter, dat betreft dit onderdeel nog wat andere vragen, niet door iedereen gesteld. De eikenprocessierups, de natuurlijke vijanden. Nou, we hebben toen ook al een keer aangegeven dat we preventief en curatief gingen we het aanpakken, de eikenprocessierup. Dat hebben we ook gedaan. De evaluatie volgt, hè, dat staat nog in de actielijst. We hebben toen ook al in de aankondiging gezegd, weet je, er zijn ook ideeën en die hebben de provincie, ik geloof in Amersfoort, een hoop weg uitgevoerd met koolmeeshuisjes. Nou, dat soort input willen we ook weten. En ik dus, heb hem genoteerd, we gaan ook zeker ook even hier naar kijken wat we hier wel of niet mee kunnen doen. De evaluatie wachten we dan ook af wat nou de effecten in Woudenberg zijn geweest voor dat geheel. Bij WABO. WABO was nog een vraag van ook het CDA. De WABO van de gegevens zijn niet bekend. Hoe zit dat nou? En hoe gaan we er nou mee om? Nou, dat komt dat wij een andere softwarepakket hebben. Wat geloof ik, en dan kijk ik ook even niet of het naar tevredenheid functioneert, heb ik voor in ieder geval begrepen. Maar er komen andere KPI's uit. En, en dat maakt dat we de gegevens niet kunnen uitlezen. In de begroting die gaat volgen, komen er andere KPI's. En wordt dat weer zichtbaar. Maar voor dit is het excuus voor het ongemak, zou ik haast zeggen. We zijn net blij dat hij het doet, hoor ik. En dat klopt ook. Dat zijn we zeker blij. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de vragen die gesteld zijn beantwoord.
Mooi zo, dank u wel. Dan gaan we als laatste in de rij naar burgemeester Knos.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog één onderwerp waar de eerste spreker het over had. De verkiezingen, heer Merkens, u benoemde het inderdaad een flinke overschrijding van de jaarlijkse 11.000 euro. Vragen we nu 14.000 euro en het ziet er naar uit dat we in de najaarsrapportage nog een keer terug moeten komen. Uitleg daarover. In elke begroting wordt 11.000 euro opgenomen voor een verkiezing. Of er nou wel of geen verkiezing is. En dit jaar waren er 2. Daarnaast zien we een flinke groei van het aantal kiesgerechtigden. Wat extra drukwerk, portokosten, nou, et cetera meebrengt. De druk op de stembureaus om na het sluiten de goede uitkomst op te leveren is ook flink. Vandaar dat we echt investeren in extra tellers en faciliteren. En we zien ook wel dat als er weer Tweede Kamerverkiezingen zijn, dat het tijd wordt voor een vijfde stembureau. Dus het blijft wel wat uitbreiden. Ik ben er ook wel tegenaan gelopen dat het opeens hier staat. Ik ben het met u eens, dat kan je van tevoren bedenken. En we gaan het college ook voorstellen om in de kadernota 21, dus volgend jaar, het budget per verkiezing bij te ramen. En om in de toekomst dit te voorkomen. Maar u legt terecht de vinger erbij dat het een veel te grote overschrijding is.
Dank u wel. Dan ronden we de eerste termijn van het college af. En kijk naar de commissie of er behoefte is aan schorsing naar aanleiding van de antwoorden die gegeven zijn. Of dat we in één keer door kunnen naar de tweede termijn. Nou, ik concludeer dat we door kunnen naar de tweede termijn. Dan hanteer ik dezelfde volgorde en ga ik eerst naar meneer Merkens van de fractie van Gemeentebelangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, allereerst dank aan de verschillende collegeleden voor de beantwoording en toelichtingen op de aanleiding van onze vragen. Er blijven twee dingen, dacht ik, waar ik nog een verdere toelichting op zou willen hebben. Toch nog even aan de wethouder over de BTW-compensatiefonds. Het is duidelijk dat die regels rondom dat fonds zijn veranderd. En de vraag is, dat is mij niet helemaal duidelijk, gaan we in 2020, 2021 weer een vergelijkbaar tekort krijgen naar aanleiding van die nieuwe spelregels? En als dat zo is, is daar dan al rekening mee gehouden in de kadernota? Of wordt er straks een extra tegenvaller in dat geval? Dat is één. En de tweede vraag was het laatste punt wat ik had genoemd in mijn in de eerste ronde, namelijk de algemene vraag om een korte inventarisatie van het college, wat er allemaal voor een kortlopend onderzoeken op het programma staat. En zodat we daarna kunnen kijken en eventueel kunnen beslissen om een deel van die onderzoeken uit te stellen.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Meckens. Ik ga naar meneer Molenaar van de fractie SGP.
Ja, voorzitter, ook ik wil het college danken voor de beantwoording en ook voor de diverse toezeggingen om nog op een aantal dingen nader terug te komen. Ik heb eigenlijk nog een vraag. Dat is niet zo gebruikelijk om nog een vraag te stellen over een onderwerp waar ik in de eerste termijn geen vraag over heb gesteld. Dat heeft namelijk te maken met de pas. De wethouder kwam daar bij de informatie uit het college mee. En tegelijk zat ik met de zomernota nog door te bladeren. Er staat eigenlijk dat wij de opbrengsten uit de waarborgleges met 150.000 euro hebben opgeplust. En dat staat tegenover, staan daar kosten voor extra inhuur, flexibele schil. En wij bedachten net van ja, maar als die pas ook echt daadwerkelijk gaat leiden tot minder vergunningen die verleend kunnen worden, dan leidt dat natuurlijk door dalende leges. En dus weer door dalende inkomsten. En mijn vraag is eigenlijk, is dan die flexibele schil zo flexibel dat we dan ook die kosten ontlopen? Met andere woorden, dat dat dan niet alsnog een financieel nadeel gaat opleveren. Dat even als aanvullende vraag, voorzitter. En dat was de tweede termijn.
Ik wil je Molenaar. Ik ga naar de fractie van de Christen. Mevrouw van Oostrom, u heeft het woord.
Voorzitter, dank. En ook dank aan het college voor de uitgebreide beantwoording. Ja, ik zal ook nog even kouwen op dat WTW-compensatiefonds. En de vraag die meneer Merkens stelde, die leeft ook bij ons. Dus daar graag ook nog.
Duidelijk. Dank u wel voor deze tweede termijn. Ik ga naar de fractie van het CDA. Meneer Hartman, u heeft het woord.
Ja, dank u wel. Ik moet zeggen dat ik blij toch als we met de goede beantwoording. En natuurlijk heel positief. Ik heb mooie reacties gekregen over de vervolgstappen eenzaamheid. Ik krijg op het moment dat de transitieatlas beschikbaar is, ontvangen we die. Huisvestingsnota voor de scholen komt eraan. U herkent tot niet te lange doorlooptijden op het moment dat burgers zich melden met wacht of wat dan ook. Ik stel de vraag ook omdat het, niet elk jaar dat ik hier nu zit, het nu wel vaker voorkomt dat wij als fractie hierover benaderd worden. En daarom was dat echt een vraag van fijn om die beantwoording te krijgen, dat ze gewoon naar de griffie kunnen wijzen als we het zelf nog kunnen lossen. De alternatieven, de voorgedragen alternatieven om de processierups voor eens en altijd te bestrijden, worden ook meegenomen. Dus daar ben ik allemaal heel blij mee. Plus wat toezeggingen die tussen nu en de raad nog worden gemaild. Ik heb nog één dingetje wat niet aangestipt is, of ik heb niet goed geluisterd. Wij hadden wat vragen gesteld over de verbeterstappen. De concrete verbeterstappen verkeersveiligheid. Er worden een aantal zaken genoemd. En volgens mij stonden daar in de zomernota alleen maar een aantal, zonder toelichting, een aantal concrete stappen benoemd. Maar ik zou graag willen weten van, oké, wat is daar de status van? En zoals die Oost-West fietsverbinding, kunt u daar iets meer over vertellen? En als dat voor nu heel erg lastig is, dat begrijp ik, dan is het misschien goed om dat ook te ontvangen tussen nu en de raadspraak. Dank u wel.
Meneer Harman, dank u wel. Ik ga naar de fractie van de VVD. Minister Harman, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. En dank aan het college voor de beantwoording van de vragen. Allereerst even dank ook inderdaad voor de toezegging voor zeg maar, het was-wordt-scenario wat wordt aangeboden met betrekking tot de afvalstoffenwerking. Waarbij u ook aangeeft, het college aangeeft dat u richting de inwoners gaat communiceren om uiteindelijk beter te scheiden voor de duurzame Woudenberg. Wat ik me eigenlijk afvraag, misschien een suggestie richting het college, van worden er ook eigenlijk steekproefsgewijs controles uitgevoerd op de inzameling. Op die manier inderdaad ook zeg maar kijken of het überhaupt goed gaat. Want anders belandt die brief in de papierbak zonder gelezen te worden. Dat werd misschien ook. Dat is, ja. Het is mooi om een tweede termijn te horen, want ja, het is mooi om een tweede termijn te horen. De fractie van het CDA geeft aan dat zij blij zijn dat de energieaflasting kant uitkomt. Wat ik hier opgetekend heb, is dat het college aangeeft dat ze überhaupt nog even kijken of het wel mogelijk is dat die deze kant uitkomt. Omdat we ook
voor meneer Harman. Dat heb ik ook gehoord hoor. Maar op het moment dat die beschikbaar is, komt hij deze kant op. Daar was ik heel blij.
Nee, sorry, ik heb het anders beluisterd, maar we gaan het even dubbelchecken. Want u geeft inderdaad, het college geeft inderdaad aan van kijken of hij überhaupt inderdaad ter beschikking kan worden gesteld. Want het is namelijk een online tool. Dus ik word heel erg nieuwsgierig wat het dan overigens is. Even voor duidelijkheid, de energieuitlast is weer de oplegging inderdaad richting de RES. Ja, de gemeenteraadsleden zijn nu al weer uitgenodigd voor een aantal evenementen om mee te praten. Dus het lijkt mij cruciaal om inzicht te krijgen in die energieuitlast. Dus voor mij staat dat, ja, als een paal boven water. Ik wil even vragen concreet, wat krijgen we hem, ja of nee? Dank u.
Dank u wel, meneer Talman. Ik ga als laatste in de rij naar mevrouw de Graaf, het bedrijf Ruijwet
voor niks. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor de heldere beantwoording. We zijn ook blij met het was-wordt-overzicht. In principe is dat BTW compensatiefonds wat ons betreft genoeg beantwoord. Ook omdat u een doorkijkje heeft gegeven naar wat er dan verwacht wordt. Hè? Die plus 3 ton of, nou ja. Dat is duidelijk. Eén vraag is volgens mij niet beantwoord. In hoeverre houdt het college er rekening mee dat de tekorten voor de begroting 2020 verder oplopen?
U zei dat niet beantwoord. Dat klopt. Dank u wel. Dat was de tweede termijn van de commissie. Ik ga voor de tweede termijn naar het college. Ik denk dat de schorsing bijna niet nodig is. Hoop ik. Nee, dan geef ik graag het woord aan wethouder Vlam. Namens het college. U heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voordat ik aan een nieuwe vraag kom, kom ik nog even terug op een eerdere vraag die nog een beetje binnen vanuit de SGP over het contactcentrum bij de coöperatie Kleine Schans. In afwachting van de definitieve afspraak over de bemensing en de invulling van de frontoffers van de coöperatie heeft de gemeente de frontoffers van de coöperatie van 1 januari 18 tot april 19 bemenst. Deze kosten zijn opgevangen binnen het gemeentebudget flexibele inhuur in 2018. Dit budget is bedoeld om kosten in de flexibele schil op te vangen. Vanaf april 2019 heeft de coöperatie zelf een medewerker aangesteld en is de inhuur door de gemeente beëindigd. Het budget flexibele inhuur wordt in 2019 benut voor tijdelijke vervanging als gevolg van ziekte of voor extra werkzaamheden zoals beschreven in de paragraaf bedrijfsvoering in de begroting. Dat was nog even de aanleiding van de vraag aan de eerste termijn.
Dank u wel.
Tweede termijn hebben meerdere fracties nog gevraagd over de BTW-compensatiefonds en de doorwerking daarvan naar de komende jaren toe. Voor 2019 is die inderdaad die 242.000, maar voor de komende jaren stond die in de begroting voor 2020 respectief 304.000, 340.000 in 2021, 2022 402.000. En die bedragen werken inderdaad door in de komende jaren. Dus daar zullen we, ook bij de begroting zullen we daar, komt die verder op terug, hoe daarmee om te gaan. En ja, een mooie kans te maken. Over verkeer, het is de verkeersvragen. Ik wil even stilstaan bij de beantwoording. Onder andere heb ik nog het komende programma ikfiets.nl van de provincie genoemd, wat gestart gaat worden. Over onze programma's die nu bezig zijn, zullen we afronden van de projecten, of tenminste de update van de projecten in oktober, zullen we verder de status geven van wat er is met verschillende verkeersprojecten die onderhanden zijn. Omdat het verschil nu gelijktijdig lopen en ook bij zelf de onderzoeken bezig zijn. Dus er komen dan oktober, als ik het uit mijn hoofd zeg, maar terug.
Dank u wel. Wethouder Treep in tweede termijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de vraag over de energieatlas. Ik heb hem uitgezet in de organisatie. Dus ik krijg daar van mij in ieder geval ruim voor de raad een antwoord op.
Dank u wel. Met name de Kruijf.
Voorzitter, die flexibele schil, als de passende uitspraak dusdanig is dat het effect heeft op het aantal aanvragen, dan kunnen we daar inderdaad op sturen, zoals uw vraag was. Stalman VVD, worden er ook steeds gewijs af en toe de controle uitgevoerd? Ja, dat doet Rovenaar niet dat.
Dank u wel. Burgemeester Knossert van Vlaasingerij, u heeft het woord.
Dank. Excuus, meneer Merkens, dat uw laatste vraag een beetje hier tussenin is gevallen in het college. Maar ik ga hem oppakken. U vroeg naar de lopende onderzoeken of we daar eens kritisch naar willen kijken of dat allemaal nodig is. En ik begreep ook uit uw vraag dat het lopende onderzoeken zijn naar mogelijke besparingen die opgeleverd moeten worden of beleidsondersteuning. Vanuit het college geef ik u mee dat we het nogal lastig vinden, uw vraag. We zouden graag eens wat verheldering, misschien dat u aan kan geven welke onderzoeken u precies bedoelt, want er loopt natuurlijk van alles. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is geweest, maar het doel is ook duidelijk, denk ik. En mogelijk dat u aan de hand van een lijstje kan laten zien welke onderzoeken u precies bedoelt. Want ik ben daar niet helemaal achter.
Ja, Merkens, fractie gemeentebelangen.
Ja, ik heb niet een inzicht in een compleet lijstje van wat voor onderzoeken er allemaal zijn. Ik denk dat die juist in de organisatie bij u te vinden zijn. Maar het gaat erom dat we proberen op korte termijn besparingen te bereiken. En dat is uiteindelijk wat het doel is. Dus dat is de invalshoek. En als je een project hebt wat juist tot besparingen leidt, dan moet je hem niet schrappen.
Voorzitter, één aanvullende vraag. Als we elkaar goed begrijpen. Als het college bij de begroting de besparingsmogelijkheden oplevert, dan kunnen we er dan verder over praten. Begrijp ik u dan goed? Ja? Dank u wel.
Duidelijk. Dan was dat de tweede termijn van het college. En sluit ik hiermee agendapunt 8, de zomernota, af. Met de conclusie dat het als bespreekstuk doorgaat naar de raad van september. Gaan wij naar ons agendapunt 9. Dat betreft het initiatiefvoorstel van de fractiepartij van de Arbeid GroenLinks in zaken het uitsteken van een regenboogvlag. Het lijkt mij net zo netjes om mevrouw van der Graaf als initiatiefnemer daar een eerste woord te geven. Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. De sociale acceptatie van LHBTI'ers is absoluut geen vanzelfsprekendheid in onze samenleving. Er is nog steeds sprake van uitsluiting, ongelijke behandeling, pesten en geweld tegen deze groep. Dat is discriminatie. Het gaat om een substantiële groep van de Nederlandse bevolking. Zo'n 9%, oftewel 1,5 miljoen inwoners van Nederland. Er is geen reden om aan te nemen dat dit percentage in Woudenberg anders is. Artikel 1 van onze grondwet wordt gevormd door het gelijkheidsbeginsel en is daarmee het basisprincipe van de Nederlandse rechtsstaat. De Nederlandse overheden, centraal en decentraal, dienen de gelijke behandeling van al onze inwoners te bevorderen. Door beleid te voeren waarmee ook onze gemeente meewerkt aan de basis van een echt inclusieve samenleving. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Beelden en symbolen hebben een krachtige werking. Het uitsteken van de regenboogvlag op Coming Out Dag door de gemeente steekt LHBTI'ers en hun familie en vrienden een hart onder de riem. De regenboog uitsteken zegt: de gemeente steunt jullie. Dat mag en kan iedereen zien. De regenboogvlag uitsteken laat aan diegenen die onverdraagzaam zijn, die discrimineren, dat onze basiswaarde gelijkheid is en de norm gelijke rechten. Het uitsteken van de regenboogvlag is de uitvoering van artikel 1, ondubbelzinnige vorm. De gemeente staat voor groepen waarvan de gelijke behandeling onder druk staat, juist om de eenheid van ons land uit te drukken. Dat op Coming Out Dag een homo, lesbienne of transgender ons gemeentehuis passeert, een veelkleurige vlag ziet wapperen en denkt: ik hoor erbij. Dank u, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw van der Graaf, voor deze aftrap. Ik ga kijken wie er in de eerste termijn wil reageren. Ik zie eigenlijk iedereen. Dan ga ik starten bij meneer Stalman van de fractie VVD. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie verwelkomt dit voorstel. Vorig jaar mede door de VVD is de regenboogvlag aangeboden aan het college. En met dit voorstel leggen wij vast dat dit niet eenmalig is. Liberaal gezien is het een 50-50 punt als het gaat om dergelijke initiatieven. Niet vanuit de gedachte, vanuit de gelijkheid van elke organisatie met de wens om vlag te hijsen gehoorzaamdiener te worden. De argumentatie dat er naar gaat spelen is het democratisch proces. Dat als er voldoende democratisch platform is en dan gehoor wordt gegeven aan mensen uit de bevolking. Maar dat niet het proces wel te worden doorlopen. En in dit geval, het initiatiefvoorstel zit nu in dat proces. De afweging van de VVD Woudenberg zit hem ook daarin dat binnen onze maatschappij er nog steeds stromingen zijn die volgens hun overtuiging deze groep niet accepteren. Men verwerft het geweld tegen deze groep, maar is niet in staat om op basis van hun overtuiging deze groep te erkennen. Een signaalfunctie. We weten dat we met dit voorstel deze overtuiging niet zal veranderen. Maar Woudenberg is een gemeente van accepteren en omarmen van alle groepen in de samenleving. Tot als eerste termijn.
Dank u wel, meneer Stalman. Dan ga ik naar de fractie van het CDA. Aan meneer Hardeman, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De fractie Partij van Arbeid GroenLinks doet het voorstel om op Nationale Coming Out Day op 11 oktober de regenboogvlag te hangen, vlaggen op het ziekenhuis. We moeten, net zoals de initiatiefnemers, constateren dat de sociale acceptatie van de LHBTI'ers geen vanzelfsprekendheid is in onze samenleving. Om onze solidariteit te tonen, kan het hijsen van een regenboogvlag een van de mogelijkheden zijn. Het college deelt ook de zorgen van de Partij van de Arbeid GroenLinks en men geeft ook aan dat men diverse initiatieven ontplooit om te werken aan een meer inclusieve samenleving, maar stelt daarbij wel de vraag of het hijsen van de vlag daar nu het beste signaal voor is. Doen wij dan andere inwoners in Nederland dan niet tekort als we naast de Nederlandse vlag een uitzondering maken voor de regenboogvlag? En als CDA worstelen wij daar ook mee. Geef je, door maar één uitzondering te maken, juist niet een groep een status apart. Dat zou paradoxaal kunnen uitwerken op de bedoelingen die de initiatiefnemers van het voorstel hebben. En dat is juist niet wat we als CDA willen. Waarom dan niet een vlag hijsen voor andere minderheidsgroepen op speciale dagen? Bijvoorbeeld op 21 september, de dag van de vrede. Of de dag van de zorg. De dag van de migrant of de dag tegen fascisme en antisemitisme. Eigenlijk zou je daarom geen uitzondering moeten maken. En eigenlijk wordt alles verwoord in artikel 1 van onze grondwet dat alle die zich in Nederland bevinden in gevallen gelijk worden behandeld. En mijn vraag is daarom aan de initiatiefnemers of het niet beter zou zijn om juist in plaats van één keer per jaar juist 365 dagen per jaar duidelijk te maken dat voor de gemeente Woudenberg iedereen gelijk is. En wat ons betreft onderstrepen we dat niet met een regenboogvlag, maar met het zichtbaar aanbrengen van artikel 1 in zowel de raadzaal als bij de ingang van het gemeentehuis. Dat gebeurt al in meer gemeentehuizen en ook in ons eigen provinciehuis. En dat zouden wij voor iedereen een beter voorstel doen.
Dank u wel, meneer Hardeman. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie. Geef mevrouw van Oostrom het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toen in januari ons leden door de Partij van Arbeid GroenLinks het initiatief is genomen om een regenboogvlag aan te bieden aan de burgemeester, waren wij daar samen met de SGP niet bij. Dat had een reden. Die reden hebben we toen ook gedeeld op onze Facebookpagina. Als gemeente Woudenberg zijn we er voor alle Woudenbergers, ongeacht geloof, kleur, ras of geaardheid. Moeten we dan aandacht vragen voor alleen deze groep? Dit initiatief is genomen omdat het zou bijdragen aan een inclusief Woudenberg. Wat ons betreft worden door dit voorstel juist groepen buitenspel gezet. En laten wij juist geen inclusieve samenleving zien. Wij geloven niet in het nut van een speciale vlag. Onze Nederlandse vlag is een vlag die voor iedereen wappert, voor alle Woudenbergers. Wat ons betreft blijft dat zo. Neemt zeker niet weg wat er aandacht moet zijn voor de problemen die LHBTI'ers ondervinden op het moment dat ze voor hun gehaardheid uitkomen. We kunnen de zienswijze van het college dan ook van harte ondersteunen. We gaan met elkaar in gesprek. Wat ons betreft levert dat meer op dan één keer per jaar het laten wapperen van een vlag die staat voor een deel van de Woudenbergers. Ga voor een inclusief Woudenberg en laat de Nederlandse vlag dan wapperen en niet de regenboogvlag. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw van Oostrom. Ik ga naar de fractie van de SGP en geef meneer Molenaar het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik ben instemmend geluisterd naar de bijdrage van mijn collega's Harman en van Oostrom. En daar hebben we ook met instemming kennis genomen eigenlijk van de zienswijze van het college als het gaat om dit initiatiefvoorstel. En wat ons betreft is dat ook een consistente reactie van het college, gelet op een eerdere reactie op een eigenlijk eensluidend verzoek van het COC. En voor ons staat ook als een bepaald boven water: de Nederlandse vlag sluit niemand uit. Die is zo inclusief als het maar kan. Goed, ik heb gelezen dat het bij inclusie volgens de Partij van de Arbeid GroenLinks gaat om het meedoen in de samenleving. Welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd en niet uitgesloten worden. En ik heb begrepen uit de bijdrage net dat daarin onze samenleving, en ik denk dan ook in de Woudenbergse samenleving, dat dat nog niet aan de hand is. Dat daar nog wel verbeteringen nodig zijn. En ik zou aan mevrouw van der Graaf dan ook willen vragen, waar blijft het eruit? Heeft u daar concrete signalen en voorbeelden van? En mijn tweede vraag is dan eigenlijk, als dan die sociale cohesie verbeterd moet worden, is dan het uitsteken van de vlag op één keer per jaar, is dat dan de meest effectieve vorm voor meer sociale acceptatie van deze groep? Of zijn er niet andere, betere alternatieven voor? Graag hoor ik, voorzitter, van mevrouw de Graaf een reactie op deze vraag.
Dank u wel, meneer Molenaar. Die bewaren we even voor de tweede termijn, zo duidelijk. Maak de eerste termijn af, mevrouw Houtsma, namens de fractie van gemeentebelangen. U heeft het woord. Laat even uw microfoon aanzetten.
Voorzitter, dank u wel. Als laatste in de rij begin ik maar met de belangrijkste. GPW vindt het initiatiefvoorstel over het hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober een sympathiek voorstel. En wij zijn ook voornemens dit voorstel te steunen in de gemeenteraad. De argumenten hiervoor zijn in het initiatiefvoorstel beschreven en ook door een aantal fracties naar voren gebracht. Uitkomen voor je seksuele geaardheid als lesbienne of homo is nog niet vanzelfsprekend. En dat geldt eveneens voor biseksuele en transgenders. Wereldwijd vraagt de homobeweging op 11 oktober met Coming Out Dag aandacht voor de sociale acceptatie van deze gemeenschap en strijdt daarmee ook tegen discriminatie van deze groep. Het college geeft in haar zienswijze aan dat hier op 11 oktober door het college ook aandacht aan wordt geschonken. En graag wil ik van het college horen op welke manier ze dat specifiek op 11 oktober ook vormgeven. GBW vindt het heel belangrijk dat de gemeente RHTB'ers steunt bij het naar buiten treden. Het past in het sociaal inclusieve beleid dat we als gemeente voeren. Iedereen mag er zijn. En daarvoor aandacht vragen door middel van het hijsen van de regenboogvlag is een van de middelen die daarbij ingezet kan worden. Je kan je afvragen of als je dit initiatief steunt, je ook andere voorstellen zou moeten steunen, hè, om inderdaad bepaalde groepen aandacht te geven. Hetgeen waarvoor zij strijden. Daarover spreken we ons nu niet uit. Het ligt alleen een initiatiefvoorstel voor over het hijsen van de regenboogvlag. En daar willen we het dan ook vandaag even bij houden, voorzitter.
Mevrouw Van Oostrom, bij interruptie, fractie ChristenUnie.
Begrijp ik het goed dat er ons op een gegeven moment organisatie voor veteranen komt met een verzoek om op Veteranendag de veteranenvlag te hijsen, dat u daar ook over wil nadenken om dat op het gemeentehuis te doen?
Daar willen wij als fractie over nadenken. We hebben daar nu nog geen uitspraak over, maar het hijsen van een vlag is een van de middelen die je kan inzetten om bepaalde feesten te vieren, te herdenken en groepen te steunen. Je kan je afvragen of je één vlag moet doen, twee vlaggen, altijd naast de Nederlandse. Dus daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Daar hebben we ons nu nog niet verder over gebogen. Het gaat nu vandaag specifiek, niet vandaag, maar ook in de gemeenteraad, over de regenboogvlag. En daar hebben we een duidelijke mening over. Afsluitend, we hebben op 11 januari van dit jaar als GBW samen met initiatiefnemers PvdA GroenLinks, de VVD en het CDA de regenboogvlag aangeboden aan het college. Dit hebben we natuurlijk niet gedaan om de vlag in de kast te laten liggen. En wat GBW betreft mag de vlag dan ook uit de kast. Dat was het.
Dank u wel.
Dat was dat de eerste termijn van de commissie. Nu is de eerste termijn aan het college. Het college heeft natuurlijk al een zienswijze gegeven toegevoegd aan de stukken. Maar er is door mevrouw Houtsma ook een vraag gesteld. Dus kijk toch naar het college of daar beantwoording behoeft. Burgemeester Knos, u weet het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik verwijs naar de tekst in de zienswijze waar wij aangeven dat we op Coming Out Day via onze kanalen, social media kanalen, daar aandacht aan besteden. Ik verwijs u verder ook naar die alinea die daarover gaat.
Dank u wel, burgemeester Knossen. We sluiten dan vanaf als eerste termijn op van het college. En dan wil ik graag de commissie in tweede termijn het woord geven. En ik hanteer dezelfde volgorde. Mevrouw van Graaf, wellicht wilt u reageren op hetgeen wat gezegd is in de eerste termijn.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen om de twee vragen van de SGP te beantwoorden. Er zou geen acceptatie zijn van de LHBTI'ers in Woudenberg. Waar blijkt dat uit volgens mij? Buiten het feit dat het een landelijk probleem is, zou het de olifant in de hoek zijn die we niet benoemen, als we stellen dat juist in de orthodox-christelijke hoek er vaak problemen zijn met het zijn van homoseksueel of lesbisch of transgender. En dat zijn ook signalen die ik krijg, die mijn partij krijgt. Dat is niet nieuw. Dus ik vind het is in heel Nederland nodig, maar ik denk juist ook bij uitstek in Woudenberg. Omdat dat hier ook onder druk staat.
Meneer Molenaar, bij interruptie, fractie SGP.
Ja, zijn dat concrete voorbeelden of zijn dit beelden die leven in Woudenberg?
Mevrouw van der Graaf.
Wilt u verduidelijken wat u bedoelt met beelden?
Meneer Molenaar.
Nou, beelden zijn natuurlijk. Ik snap wel dat. Wij realiseren ons als SGP, we staan als het gaat om onze visie op huwelijk, relatie, seksualiteit, staan natuurlijk voor de Bijbelse noties. Wij realiseren ons dat op dit moment, zeg maar, de heersende, als je kijkt naar de algemene opvatting in Nederland, ja, dat we daar dan wellicht een minderheid zijn. En daar zijn wellicht allerlei beelden voor die u tegenkomt. Maar mijn vraag is eigenlijk, heeft u ook concrete voorbeelden van mensen die in Woudenberg gepest worden, uitgesloten worden, juist vanwege hun geaardheid?
Duidelijk, mevrouw van der Graaf.
Gepest niet, wel uitgesloten of zich in ieder geval of zich opgesloten voelen, daar niet voor durven uitkomen, omdat daarvoor uitkomen zou kunnen betekenen dat je niet geen deel meer uit kan maken van de gemeenschap waarin je opgroeit. Daar heb ik wel voorbeelden van. Ja, ook concreet vanuit Woudenberg.
En dan de vlag. De vlag die dan. Dat is dan, zeg maar.
Meneer Molenaar, laat ik helder zijn. Het enkel omhoog hijsen van een vlag gaat natuurlijk de sociale acceptatie van LBTHI'ers aan zich niet vergroten. Het is een scala van zaken. Daarmee, in mijn betoog heb ik ook verteld dat ik blij ben met het beleid dat de gemeente ontwikkelt als het gaat over een inclusieve samenleving in Woudenberg. Wat ons betreft zou dat ook nog wat specifieker mogen voor die LHBTI-gemeenschap, maar daar kom ik op een ander moment op terug. Als jij als inwoner van Woudenberg niet die gelijke rechten ervaart, niet die acceptatie, dan is het echt een heel krachtig signaal als voor dat gemeentehuis die vlag wappert, die zegt, jij mag er zijn. En juist de vlag bestaat omdat het zo'n krachtig symbool is. Ik denk dat dat belangrijker is dan, hè, dan via sociale media bepaalde woorden bezigen die ik ook omarm. Zie het als een totaalpakket. Maar ik zal heel duidelijk zijn. Niet in Woudenberg gelegd, juist ook in Woudenberg. Door de ervaringen die tot mij zijn gekomen.
Voorzitter, nog een vraag aan mevrouw van der Graaf, als dat mag.
Zeker, meneer Molenaar.
Is mevrouw van der Graaf ervan overtuigd dat binnen deze groep, de anders geaarde, dat deze vlag daar in die hele groep van harte welkom is?
Ik kan nooit voor een hele groep spreken. Dat zou aanmatigend zijn naar een groep die net zo divers is als elke andere groep. Ik weet dat er binnen die groep leeft dat men dat prettig vindt. Dat een deel daarvan dat prettig vindt. Juist ook degene die het heel moeilijk vinden om voor die geaardheid uit te komen. Maar ik zal nooit namens een hele groep spreken. Kan niet.
Dank u wel.
Zou het niet juist precies andersom zijn? En dat juist die groep die u wellicht al het oog hebt in de orthodoxe christelijke deel dan, die worstelen met die geaardheid, slaat u die eigenlijk hier met deze vlag niet in het gezicht? Omdat ze juist op de uitstraling van die vlag heeft, en dan denk ik aan de Gay Pride, dat is namelijk helemaal niet een wereld waarin zij zich thuis voelen. Ziet u dat risico niet?
Mevrouw van der Graaf.
Meneer Molenaar, u koppelt de vlag direct aan de Gay Pride. Die wordt daar. Ja, dat het beeld wat u daarvan schetst, is een beeld dat blijkbaar bij u leeft. En ik kan dus de wedervraag stellen van in hoeverre leeft dat in uw hele gemeenschap. Maar dat blijft wat mij betreft toch een wat ongrijpbare discussie, omdat je nooit een hele gemeenschap kan vatten in. Het is in ieder geval duidelijk dat dat uw beeld is. En daar wil ik dat ook, daar wil ik het bij laten. Ik wil nog wel duidelijk maken dat ik niet wil dat de vlag gehezen wordt puur en alleen voor het deel van zeg maar orthodox christenen die daarmee worstelt of het moeilijk vindt om ervoor uit te komen. Ik heb alleen benoemd dat op het moment dat u die vraag stelde van heeft u signalen ontvangen dat het in Woudenberg leeft dat die groep sociaal niet geaccepteerd zou zijn, dat ik direct benoemde, dat zit met name in die groep van de orthodox christenen. Maar dat wil niet zeggen dat ik dat is waar ik voor strijd. Ik benoem alleen, laten we ons bewust maken dat artikel 1 ook voor hen geldt. En wat is er dan krachtiger dan zo'n symbool?
Ja, voorzitter, maar dat artikel 1 geldt natuurlijk ook voor hen. En natuurlijk ook in, zeg maar in onze achterban, in onze groep. Wij kennen ze ook gewoon die daarmee worstelen. En ik kan u wel verzekeren dat die vlag juist bij die groep geen positieve gevoelens oproept. Dus ik denk niet dat u bereikt met dit voorstel in ieder geval wat u beoogt te bereiken. En dat zou u nog mee willen geven.
Meneer Molenaar, ik heb ook bij het hele idee voor dit initiatiefvoorstel nooit het idee gehad dat ik met dit voorstel u een positief gevoel zou geven of het gevoel zou geven.
En u heeft nog een tweede termijn.
Dus ik begrijp wat u wilt zeggen. Ik denk daar anders over. Ook als het gaat om dat deel van uw groep die het worstelt en moeilijk heeft. Wij gaan daar niet uitkomen. U heeft gedeeld wat uw mening is. Ik heb gedeeld waar ik voor sta. En ik denk nogmaals dat het hijsen van die vlag daar een krachtig symbool voor kan zijn. En mensen hard onder de riem kan steken. En de gemeente de mogelijkheid geeft om dat gelijkheidsbeginsel zo vorm te geven dat je juist een substantiële groep in de samenleving die ruimte geeft van je mag er zijn.
We zetten een punt bij deze achter uw tweede termijn, denk ik. Dan ga ik de ronde verder afmaken in tweede termijn. Fractie VVD, heeft u nog de behoefte om iets te zeggen? Nee? Dan ga ik naar de fractie van het CDA. Meneer Hardeman, heeft u nog de behoefte om in tweede termijn te reageren?
Ik had nog een openstaande vraag bij de initiatiefnemer aanwezig. Onze redenatie gehoord. Dat wij echt helemaal staan waar u voor staat. Alleen dat we dat niet willen verbijzonderen met een vlag. En daarbij was de vraag van, zouden we dat niet 365 dagen kenbaar maken? Dat we als gemeente iedereen gelijk behandelen. En daarom artikel 1, zowel hier in de raadzaal en bij de ingang van het gemeentehuis willen gaan positioneren.
Terwijl meneer Hardeman, dat is gelijk u zijn tweede termijn afgerond bij deze. De vraag is duidelijk. Mevrouw van der Graaf, u mag een beantwoord zijn.
Dank u wel, voorzitter. Ik neem aan dat u de regenboogvlag ook een krachtig symbool vindt. Want u heeft hem inderdaad als partij mede aangeboden aan de burgemeester. En om een collega van het GBW te citeren, die hebben we niet aangeboden om hem vervolgens in de kast te laten liggen. Dus in die zin, dacht ik dat wij het erover eens worden, waren dat hij ze ook een krachtig symbool zou zijn. U stelt mij tevens de vraag, de tekst van artikel 1, om dat in de raadzaal bijvoorbeeld op te hangen. Vind ik een idee wat ook het overwegen waard is, maar niet in plaats van. Ik zou juist zeggen, het versterkt elkaar. Want dat wat je leest in die tekst, en dat is eigenlijk ook wat mijn betoog ademt, dat laat je eigenlijk zien door die regenboogvlag te hijsen zegt, dit is onze grondwet en dit is een substantiële groep waarbij het nog steeds onder druk staat in gelijke rechten. Dit is waar we voor staan in tekst en dat is een uiting daarvan in beleid, maar ook in het hijsen van die vlag, om die groep die rechten te geven.
Ja, nog kort, want het is duidelijk antwoord gegeven op uw vraag.
Wij zien dat meer met een artikel 1, zo te projecteren, zien we dat als een nog veel breder signaal dan alleen de vlag.
Duidelijke toevoeging, dank u wel. Even kijken, de fractie van de ChristenUnie, mevrouw Van Oostrom in tweede termijn.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de discussie zo horend ben ik eigenlijk alleen maar meer gesterkt in het feit dat we niet moeten gaan kiezen om diverse vlaggen te gaan laten wapperen. Twee jaar geleden hebben wij als ChristenUnie bij de kadernota een initiatief neergelegd, middels een motie om een vlagmast neer te zetten in het centrum van Woudenburg. Daar zou toen iedereen zijn vlag kunnen hijsen. Dat bleek uiteindelijk gewoon praktisch niet uitvoerbaar te zijn. En dus werd dat niet uitgevoerd, werd die motie niet aangenomen. En het is helemaal niet dat ik daar nu narig over ben, helemaal niet zelfs. Maar ik vind wel dat we dan nu niet ineens kunnen gaan zeggen van ja nee, nou dan gaan we nu de regenboogvlag. Ja, en als dan over een maand of twee, drie de veteranen komen, nou dan gaan we daar eens naar kijken. En als dan volgend jaar iemand komt die wil benadrukken voor antisemitisme, dan gaan we daar ook nog eens naar kijken. Dat is gewoon niet uitvoerbaar, dat is twee jaar geleden al gebleken. En laten we er dan nu met elkaar gewoon voor kiezen om de Nederlandse vlag te hijsen. Die dekt de lading, die staat voor iedereen. Daarbij hoort iedereen, sluiten we niemand uit. En laten we dan alsjeblieft met elkaar rond Coming Out Day ook zeker het gesprek aangaan. En de acties uit te voeren zoals verwoord zijn in de zienswijze van het college. Dank u wel.
Duidelijk. Dat het goed is om te benadrukken ook aan deze commissie. Het gaat puur nu om het initiatief voor de regenboogvlag. Niet voor de andere vlag. Dank u wel. Fractie in SGP, meneer Mona, in tweede termijn, heeft u nog behoefte?
Ja, heel kort, voorzitter. Opnieuw kan ik me volledig aansluiten bij de woorden van mevrouw Van Oosteren. Dat is heel mooi. Kijk, en die Nederlandse vlag, die sluit inderdaad niemand uit. Die is inclusief. Ten slotte hoor ik eigenlijk bij de fractie van gemeentebelangen toch wel een deur open gaan voor allerlei vlaggen. Ja, en eigenlijk moet je erover ja op zeggen, want anders ben je toch exclusief. Tot zo.
Dank u wel, meneer Mordenaar. Mevrouw Houtsma, heeft u nog behoefte aan een tweede termijn? Dat mag.
Ja, reactie. Dat zou een dilemma kunnen zijn, maar vandaag ligt een heel duidelijk voorstel voor de regenboogvlag. En die vind, ja, dat initiatief vinden wij zo goed en die groep vraagt zoveel nog extra ondersteuning. En ook in combinatie dat het gewoon ook een landelijk iets is, nog wereldwijd, vinden we het heel goed dat we daar ook als gemeente bij aansluiten.
Dank u wel, mevrouw Houtsma. Dan was dat de tweede termijn van de commissie. Ik kijk of er nog behoefte is aan een tweede termijn bij het college. Dat niet zo zijnde, sluiten we dit agendapunt af. Dan nemen we dit mee als bespreekstuk naar de gemeenteraad van september. En komen wij bij ons agendapunt 10. Dat betreft de vaststelling van de tussenuitspraak van de Raad van State met betrekking tot Hoevelaar fase 1. Welke fractie wil daarover het woord voeren? Ik zie het CDA. Ik zie het CDA. Kijk naar arbeid. Ik zie de SGP. Ik ga beginnen met de CDA. Meneer Bessemiddens, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Voor toezending van dit herstelbesluit zeggen we hartelijk dank. Uit de uitspraak van de Raad van State valt op te maken dat de ontsluiting van plangebied Hoevelaar 1 niet nauwkeurig genoeg was. En dat de gemeente met deze uitspraak een nadere aanscherping moet doorvoeren. Een paar vragen om het probleem helemaal scherp te hebben. Twee stuks. Op de oude planverbeelding stond de aanduiding ontsluiting over 63 meter breedte. En nu is de aanduiding rijbaan toegevoegd conform de wens van de Raad van State.
Aan weerszijden daarvan staat nog steeds ontsluiting aangegeven. Wat komt er dan op die twee OS-aanduidingen, is mijn eerste vraag. En het tweede, in de stukken valt te lezen dat er overeenstemming is bereikt met de bezwaarmaker over het nu voorliggende herstelbesluit. Is deze discussie daarmee dan ook definitief afgedaan?
Mevrouw meneer Bessem-Winders, ik ga naar de fractie van de Partij van de Arbeid. Mevrouw van der Graaf, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. De uitspraak van de Raad van State is helder en eenduidig. Daarover is geen vragen. Wel een andere vraag. Er is door omwonenden gevraagd aan de gemeente om een haag te planten om zo te voorkomen dat koplampen van auto's inschijnen in hun huizen. Gaat deze haag er komen?
Een heldere vraag. Ik ga naar de fractie van de SGP. Ik denk meneer Mulder. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Naar aanleiding van deze uitspraak willen wij graag kijken naar onze rol. Een burger houdt ons als raad hier bij de les. We krijgen huiswerk, daar zijn we niet mee bezig. Dus we waren niet raad van staatsproef bezig. En ik ben benieuwd te horen van het college waar wij in het vervolg op moeten letten. Zodat we ons werk beter doen. En twee, heeft het zin, voorzitter, dat we dit voorstel behandelen, gezien het feit dat er een advies is gekomen van het ministerie in het kader van de PAS. Dan kunnen wij wel een besluit nemen en zo ja, lopen we nog risico's, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulders. Dan ga ik naar de fractie van gemeentebelangen. Meneer Merkens, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hier ligt een voorstel om de start van de bouw van de Hoeflaan fase 1 mogelijk te maken. Vanaf het begin van de totstandkoming van het bestemmingsplan heeft een indiener van een zienswijze moeite gehad met de ontsluiting op de betreffende plaats. En hoewel er door het college veel moeite is gedaan om aan de bezwaren tegemoet te komen, is het bestemmingsplan door ons uiteindelijk vastgesteld zoals het is vastgesteld. De wijze waarop de ontsluiting is vastgesteld in het bestemmingsplan kon echter beter en moest daarom anders volgens de Raad van State. Dit is gebeurd, ook naar tevredenheid van de indiener van de zienswijze. En wij willen dus graag dit bestemmingsplan op deze wijze vaststellen. Dank u wel.
Mevrouw meneer Merkens, dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk naar het college en wil graag... Ik hoor 2 minuten schorsen. Het is 22:21, 22:23 hervatten wij deze vergadering. 23. We zijn nog wel een paar niet helemaal compleet, maar ik wil toch graag de vergadering hervatten. De weghouder is weg. Dat is nog eens spannend. Beste collega's, wij gaan de vergadering hervatten. Het is ondertussen 22:24. En ik wil graag, als hij daar klaar voor is, in eerste termijn aan het college wethouder Piet Schruijver het woord geven. U heeft het woord.
Voorzitter, dank u wel. Enkele vragen naar aanleiding van dit voorstel voor herstel besluit. De heer, ik zal op gang volgens mij. Bessem-Winders gaat aan, wat betekent die ontsluiting naast die baan die nu getekend is, die twee die ernaast liggen, dat is ter behoeve van de fiets- en voetpaden. Ja, men zegt voor de weg. Mevrouw van der Graaf, gaat de haag te komen? Ja, die haag gaat er komen. Dus daar komt een haag. Dus dat duidelijk. SGP, zouden we het beter doen de volgende keer? Of hoe moeten we dat even aankijken? Nee, want het voorstel was zoals het is ingediend. Raad van State proef, zoals ze dat nu zeggen. Maar we zijn in overleg gegaan met de omwonenden. En dat heeft de Raad van State nu besluiten om dit op deze manier ook te herstellen. Dat betekent niet dat we de volgende keer anders zouden moeten doen. De pas, moeten we dat dan nu wel doen met alles wat er aan de hand is? Nou, in het bestemmingsplan is het onderbouwd. En dat was en dat voldoet aan de wetgeving. De Raad van State heeft er in deze tussenuitspraak ook niets over gezegd. Dus wat dat betreft kunnen wij daar mee doorgaan. Voorzitter, dat waren.
Ja. Dank u wel, wethouder De Kruijf. Ik kijk naar de commissie die er behoefte heeft aan een tweede termijn. Dat niet zo zijnde, zetten we daar een krul en gaat dit voorstel door als hamerstuk naar de Raad van September. En gaan wij naar ons agenda punt 11, betreft vaststelling bestemmingsplan Ouderhorsterlaan nummer 12. En ik kijk rond wie daarover het woord wil voeren. Ik zie hetzelfde, dat is mooi. Dan ga ik in dit geval beginnen met
gemeente Belangen-Woudenberg. Meneer Meekens, u heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Hier hebben we weer een plan met toepassing van de ruimte voor ruimteregeling. Wel een plan dat niet past in het bestemmingsplan, omdat het in het loggebied ligt. De onderbouwing waarom het hier toch kan, ziet er goed uit. En verder is het mooi dat er geen zienswijzen zijn ingediend. En voor ons dus reden om in te stemmen met dit voorliggende plan.
Mevrouw meneer Meekens, ik ga naar fractie SGP, meneer Mulders.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben het voorstel met belangstelling gelezen. Het is een mooi plan, bosruimte en ruimteregeling. We moeten een bestemmingsplanwijziging opstellen om welke het loggebied is. Wat meneer Meekens al zei. Het is onderbouwd, geen zienswijze. Wij zijn wel benieuwd of er wel expliciet in de regio daar gekeken is, in de straal rondom het object. Dat er ook in de toekomst geen hinder plaatsvindt voor agrarische bedrijven. Want dat is expliciet in het loggebied uitgesloten. Omdat het is geen bewegingsgebied, maar een loggebied. En dan moeten wij extra voorbehoeden zijn. En de tweede vraag die ik heb, voorzitter, zit in de eerste alinea bij de inleiding. Waar staat dat ook voor de 1000 vierkante meter reeds gesloten schuren worden meegeteld. Dat is voor mij mooi om te lezen, omdat ik weer wat leerde dat het dus kan, dat reeds afgebroken gebouwen meegeteld kunnen worden. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Zijn daar regels voor? Of kun je ook allerlei kavels waar gebouwen op gestaan hebben, kun je die gewoon met elkaar gaan sprokkelen en op die manier een bouwkamer voor een woning versieren, terwijl er niks meer staat. Ik ben heel benieuwd, voorzitter.
Dank u wel, meneer Mulder. Ik geef graag het woord aan de fractie van de Partij van de Arbeid van links. Mevrouw van der Graaf, denk ik. Ja, het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Het is een mooi bestemmingsplan. Minder stenen, meer natuur. Er is in het document echter een vaag punt betreffende de toekomst van de Oudenhorsterlaan 12. Er staat: het is niet waarschijnlijk dat er een agrarisch bedrijf zal worden gevestigd. Niet waarschijnlijk, maar dus ook niet uitgesloten. Bij een eerder ontwerp was er de voorkeur voor een mooiere landschappelijke vormgeving. Het ontwerp is nu dus iets aangepast. Twee vragen voor de wethouder. Ten eerste, heeft de provincie commentaar gegeven op deze aanpassing? Ten tweede, hoe groot acht de wethouder de kans dat een agrarisch bedrijf zich hier zal willen vestigen? Ook in relatie tot de hindercirkel en mestproblematiek. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw de Graaf. Ik ga naar de fractie van het CDA, meneer Bessenbinders. U heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is op zich een goed voorstel en toch hebben we er een paar vragen over. Omdat het genoemde perceel in een LOG ligt, landbouwontwikkelingsgebied en het bestemmingsplan buitengebied in principe niet toestaat dat er te veel woningen in het LOG worden neergezet, dan zou je op een gegeven moment wel eens tegen de situatie aan kunnen lopen dat agrarische bedrijvigheid en woonbestemming elkaar gaan bijten in dat buitengebied. Nu lijkt dat in dit specifieke geval niet waarschijnlijk, maar wat nou als een van de twee aanpalende boerenbedrijven, of misschien wel allebei, in de toekomst toch willen uitbreiden, komen zij dan niet op slot te zitten? De SGP hint er daar al een beetje op. En dan meer vergezichtachtige vraag. Er lijkt voorzichtig stellend een trend te zijn naar meer woningen in het buitengebied. We krijgen als raad altijd individuele bestemmingsplanwijzigingen voorgelegd. Maar wat ik me namens het CDA afvraag is wat er nou gebeurt opgeteld met ons buitengebied als deze ontwikkeling doorzet. Van verstening van het buitengebied zou geen sprake moeten zijn. Wanneer je een schuur sloopt, dan mag je daar onder voorwaarden, en er ligt weer zo'n plan voor vanavond, daar woonruimte voor terugbouwen. Maar hoe ziet die vierkante meter verhouding nu eigenlijk in elkaar? Kan de wethouder daar kort uitleg over geven? Als ik 1000 vierkante meter sloop, heb ik dan ook recht op 1000 vierkante meter woonruimte van stenen? Of is dat minder? En nog even de lijn doortrekkend. Vitaal platteland. Bereiken we op een gegeven moment niet een punt waarop ofwel een agrariër niet meer kan uitbreiden, omdat hij is omringd door woonhuizen in het buitengebied, of is de agrarische bezetting in het buitengebied op een gegeven moment zo dun dat het ineens wel eens heel makkelijk kan worden om alle resterende percelen dan maar integraal tot woonruimte te gaan bestemmen, zodat er een woonwijk kan worden gepland waar eens het buitengebied was. Dus geen verstening, maar stiekem toch wel. Hoe bewerkstellig je dat buitengebied ook echt buitengebied blijft, hoe bewaak je de balans? En het werd eerder aangehaald. Is dat nou een onderdeel van de visie Vitaal Platteland die het college gaat laten ontwikkelen? Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Duidelijk. Nu ben ik dus, dank u wel. Dat was de eerste termijn van de commissie. Ik kijk of er behoefte is aan een schorsing. En wethouder de Kruijf, dat niet zo zijnde, heeft u het woord in de eerste termijn namens het college.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een ruimte voor ruimte regeling die hier ligt. En laat ik daarmee beginnen van ook, je beste minder gaf het al aan, dit soort vraagstukken komen steeds vaker voor. En wat betekent het dan voor de agrarische sector? Wat betekent dat voor ons buitengebied? Nou, een van de zaken die wij om het landelijke en het buitengebied op die manier ook als buitengebied te kunnen blijven betitelen en dat ook op die manier komt, is die ruimte voor ruimte regeling. In combinatie met die vrijkomende agrarische bebouwing. Want daar hebben we ook mee te maken, die problematiek. Hoe kunnen we met hoe kunnen we het buitengebied mooi houden door het oude schuren die niet meer gebruikt worden en die ook verwaarloosd worden en die dan ook waar niets mee gebeurt, hoe kunnen we daarmee omgaan? Nou, dat kan door middel van een ruimte voor ruimte regeling, waardoor ik dus een agrariër, een andere iemand ook kan zeggen, die oude schuren gaan weg. En daarvoor krijg ik dan de compensatie om een woonhuis te kunnen realiseren. En voor 1000 vierkante meter schuren kun je een woonhuis bouwen van 600 kub. Dat is wat er dan geldt, de regels die daarvoor gelden. Op die manier proberen we de balans te bewaken. Wat ook geldt om de balans te bewaken, is dat het in een voormalig landschap ontwikkelingsgebied zit. Dus dat we niet zomaar plannen mogen toetsen en daar akkoord mee gaan. Die komen hier ook naar de raad. En ook met u kijken we naar van met alle onderbouwing, waarom kan zo'n plan in dit gebied zoals het voor ligt. Nou, ik denk dat de indiener duidelijk heeft laten zien wat de plannen zijn. Die zijn is druk mee aan de slag geweest om het mooie en passend in het buitengebied te maken. En ja, het eindigt dan inderdaad in een agrarisch bedrijf. En het wordt inderdaad een burgerwoning wat erbij komt. Maar wel passend gezien de onderbouwing zoals wij dat met elkaar willen hebben. Waar eindigt het dat? Ja, dat is iets wat we met elkaar moeten blijven zien. En ja, wij gaan ook wel een visie op het buitengebied. Want dat willen we daar niet. Maar dat kan natuurlijk parallel met dergelijke vraagstukken lopen wat mij betreft. SGP vraagt ook, is er geen hinder voor de agrarische bedrijven? Iets verder kijkend. Nee, er is geen hinder voor de agrarische bedrijven die er nu zitten. En ook als ze willen uitbreiden op onderdelen, dan kan dat, want die cirkel en die grens die blijft zoals die ook verderop in het stuk staat. Wat nog meer dan belemmerend zou zijn, zijn de burgerwoningen die daar ook al zitten. Die er al zitten, die hebben meer de belemmering dan de bedrijven die verderop zitten. Dus die kunnen in die zin gewoon hun agrarisch bedrijf voortzetten. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Een vraag die gesteld werd door ook de SGP volgens mij, of de PvdA. Die ben ik even kwijt wie die vraag stelde. Maar in ieder geval, er is een schuur die is al afgebroken. Die was er nu. En hoe zit dat? Hoe gaan we daar nou mee om? Nou, er zijn meerdere schuren. Eén van die schuren die was al gesloopt. Nou, dan kon je ook wel zien dat die al gesloopt was. Maar er is ook, dat zie je ook in het plan, extra compensatie door middel van natuurmaatregelen, waardoor we dat ook op die manier konden onderkennen. Het zijn echt aanpassingen, compensatie door middel van inpassing in het buitengebied en natuurlijke zaken. Dat staat ook in het stuk aangegeven. Zo hebben wij die afweging daarin gemaakt. PvdA heeft voor visie commentaar daarna nog. Nee, die hebben verder geen commentaar willen. Die hadden het over die dubbele inrit, als ze de een houden, dat is nu twee. Verder geen commentaar. En hoe groot is de kans de agrarische bedrijven? Ja, we moeten ook wel realistisch zijn dat de groei dat in het aantal agrarische bedrijven neemt niet toe. Dat is iets wat natuurlijk landelijk ook speelt. Maar we willen wel met elkaar zoveel mogelijk kijken. Wat zijn de mogelijkheden om wel je bedrijfsvoering en onderneming op de juiste manier te laten doen. En laten we dat niet met elkaar gaan beperken en belemmeren door allerlei andere zaken die daar gaan komen. Nou, meneer Bissenbinder gaf het eigenlijk ook al aan. In dit specifiek gebied, ook met de omgeving die daarbij zit, sluit het nooit uit, maar het heeft nu een andere bestemming. Bestemming is wonen. Schat ik niet zo groot in dat daar nog een agrarisch bedrijf op die manier zou komen. Voorzitter, volgens mij heb ik daarmee de vraag beantwoord.
Dan gaan we het vragen aan de commissie. De tweede termijn, die wil het woord voeren, meneer Mulder, meneer Bessendinkers. Niet. Meneer Mulder, u heeft het woord in de tweede termijn namens de SGP.
Dank u wel, voorzitter. Geen hinder aan aanpalende
de eerst aanpalende agrarische bedrijven, omdat er ook al woningen dichterbij staan bij dit object, waardoor we die sowieso overlast geven. Nou, we hebben ook geconstateerd dat die woningen er staan, maar we wilden het tot meer dan zekerheid weten dat dat ook echt zo bekeken is. Dus dank daarvoor. Het tweede is, reeds gesloten schuren worden meegeteld en dat wordt dan gecompenseerd in groen. Maar wij kunnen toch even een doorvraag, voorzitter. Zijn er dan geen concrete criteria van termijnen? Of kun je zomaar gebouwen gaan opzoeken op landbouwgrond nu, die 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar geleden gesloopt zijn? Want dat wordt lucratief. Dus ik hoor graag regels. Waar moeten wij op toetsen? En tot slot, op de eerste pagina, voorzitter, staat: bent u bereid het bestemmingsplan de Winkantenweg 23 aangewijzigd vast te stellen? Ik weet niet of dat volgende plan is, maar ik hoor het graag.
Ja, dat hoorde uit van de tweede termijn. Maar ik ga het woord naar meneer Bessem-Bindus van de tweede termijn namens het CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, die Brinkantenweg die was ons ook opgevallen, maar de griffie bracht daar duidelijkheid over. Maar het is wel zo leuk om de wethouder daarover te laten antwoorden. Goeie vraag wat dat betreft. Ik wil de wethouder Voorts bedanken voor de beantwoording. Duidelijk. Maak mij erg nieuwsgierig naar die visie Vitaal Platteland. En die wachten er nog met spanning af.
Dank u wel. De wethouder in tweede termijn namens het college.
Ja. Voorzitter, dank u wel. Ik heb hem hier heel uitgebreid staan dat ik dat nog moet melden. Dat de centrale vraag niet juist is. Dus het gaat hier daadwerkelijk over de Oude Horstelaan nummer 12. Dus dat klopt. Dat staat in de centrale vraag verkeerd. Abusievelijk. En die moet dan ook eventjes daarop aangepast worden. Maar dank ook voor het signaal ervoor. Laat helder zijn dat in principe mag dat niet meetellen. Op het moment dat je niet het gebouw al gesloopt dat het niet meer staat, telt die niet mee als die er wellicht ooit gestaan heeft. Dan telt die niet mee. Daarom ook de compensatie zoals die verder is opgenomen. Die moest aangepakt worden, die moest aangebracht worden om dit plan te kunnen realiseren.
Dank u wel, wethouder, voor de tweede termijn. Ik kijk naar de commissie en vraag of deze als aandachtstuk door kan naar de raad. Dat zo zijn er. Dank u wel. Brengt ons bij ons agendapunt 12. Dat betreft de raadsinformatie memo Henschoten-Leer. Een ingekomen stuk die op verzoek van de Partij van de Arbeid GroenLinks-fractie is geagendeerd voor deze vergadering. Dus ik ben zo vrij om u de aftrap te gunnen in eerste plaats. Maar u mag mevrouw van Graaf, u heeft het woord.
Voorzitter, onze fractie agendeert dit onderwerp omdat er in deze tijd regelmatig ontwikkelingen zijn. De laatste ontwikkelingen betreffen de voorgenomen plannen van de heer Van der Lagemaat om gebouwen te plaatsen rond het Henschotenmeer, onder andere voor horeca en een activiteitencentrum. Verder is de heer Van der Lagemaat voornemens op het eiland een ontmoetingscentrum te bouwen, alsmede het ontwikkelen van 24 uur recreatie rond het meer. Plannen die wij nauwgezet zullen volgen. In het kader hiervan 3 vragen aan de wethouder. Ten eerste, in eerdere communicatie wordt gesteld dat nog niet duidelijk is wie de regiefunctie in deze casus zal nemen. De provincie of de 2 gemeenten die delen van het Henschotenmeer met hun grondgebied mogen rekenen. Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug. Is daar al meer duidelijkheid over? En, in samenhang hiermee, op welke termijn verwacht u dat het proces van omzetten van plannen in vervolgstappen zal gaan plaatsvinden? Een tweede vraag. Er is een brief van onder andere de campings en omwonenden verstuurd naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg. In de brief wordt de gemeente Woudenberg onder andere gevraagd een gedegen participatietraject op te tuigen, zodat belanghebbenden betrokken worden bij een goede planontwikkeling en vooral bij de bijstelling hiervan. In uw antwoord stelt u dat dit aan de particuliere eigenaar en de particuliere uitbaters van het Henschotenmeer is. Er zijn verschillende signalen waaruit blijkt dat het participatietraject onvoldoende is vormgegeven. Zo zeggen omwonenden geen uitnodiging te hebben ontvangen voor de voorlichtingsdag op 18 juni. Een ander signaal komt van de omliggende parken. Zij zijn er, volgens hen, op 18 juni niet gewezen op de mogelijkheid tot het inbrengen van alternatieven op de plannen. Achteraf is daar volgens hen over gecommuniceerd door de ondernemer dat er briefjes zouden hebben gelegen waarop men ideeën kon schrijven. Een vraag aan de wethouder. Zijn er wettelijke kaders waaraan particuliere ondernemers moeten voldoen om een participatietraject voor belanghebbenden vorm te geven? Zo ja, wie toetst dit als het misgaat? Waar kunnen belanghebbenden terecht als het participatietraject volgens hen niet of onvoldoende is opgetuigd? Een laatste vraag. Zoals geschetst in de plannen zal bij uitvoering van de voorgenomen plannen van de ondernemer het natuurlijk aanzicht van het Hens door bebouwing ingrijpend veranderen. Er is zoals eerder gememoreerd ook de wens om 24 uur recreatie rond het Hens Grotemeer toe te staan. Waar liggen volgens u, wethouder, de grenzen tussen een ondernemer laten ondernemen en het in stand houden van het Hens Grotemeer op een zo natuurlijk mogelijke manier? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw van der Graaf. Ik kijk in de eerste termijn of er fracties zijn die willen aanhaken. Ik zie het CDA, ik zie het SGP. Dan ga ik aan de rechterzijde beginnen. Meneer Van der Dom, namens de SGP, u heeft het woord.
Ja, voorzitter, een hele korte reactie. Ik heb met belangstelling de vraag aangehoord van de Partij van de Arbeid fractie. GroenLinks, moet ik erbij zeggen. Zoals u allen weet zijn het nog toekomstplannen. Die zijn inderdaad gedeeld met de omwonenden. Nou, ik begrijp dat daar wat vragen over zijn. Ook met de omliggende ketens. Op dit moment zijn het nog geen concrete plannen waar we al in een RO-procedure zitten. Dat weerhoudt ons ervan om ook daar nu ook echt inhoudelijk op te gaan reageren. Dat vinden we echt nog te vroeg. Het enige wat ik me nog even afvroeg is dat in de memo wordt aangegeven dat in september verwacht het college ons te informeren over een procesbeschrijving van de RO-procedure en een verdere toelichting. En mijn vraag is ook dan wat de status daarvan is. En daar wou ik het even bij laten, voorzitter. Dank u.
Dank u wel, meneer Van der Dol. Ik ga naar de fractie van het CDA. Meneer Bessendips, u heeft het woord.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Wij hebben twee vragen en ze zijn eigenlijk al door PvdA en SGP genoemd. Ik las in de stukken dat in augustus de beheerder een definitief gebiedsplan zou opstellen. Ja, wij waren wel nieuwsgierig. Wat is daarvan de status? Want augustus ligt inmiddels al achter ons. En wanneer krijgen wij een conceptbestemmingsplan te zien? En twee, als ik nou kijk naar de verbeelding, dan zie ik dat de netto bebouwing in het Hens Grotemeer toe gaat nemen. Met als meest in het oog springend detail een multifunctionele evenementenhal. Ik vroeg me af wat daar nou de regels voor zijn in een natuurgebied. Het gaat strikt genomen om buitengebied. Net haalden we verstening al aan. Dat lijkt hier nu ook aan de gang te zijn. Dus wat zijn de regels wanneer een privaat initiatiefnemer zo'n multifunctionele hal zou willen neerzetten in een natuurgebied?
Mevrouw de beste minister. Gaan de fractie van het gemeentebelang. Meneer Merkens, u heeft het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, onder dit agendapunt zijn er eigenlijk drie stukken. Het raadsmemo van 21 mei over de informatiemiddag van 18 juni in verband met het Hens Grotemeer. Een brief van aangrenzende recreatiebedrijven en andere buren. En de reactie van BMW op de brief van de verontruste buren. Met de fractie van PvdA GroenLinks vinden wij het belangrijk om een vinger aan de pols te houden als het gaat om het Hens Grotemeer. En wel omdat wij als raad voor dit gebied een ontwikkelkader hebben vastgesteld. Maar ook omdat ze hier een bijzondere situatie hebben. Er is niet meer een Hens Grotemeer met omliggende recreatiebedrijven. Maar het Hens Grotemeer wordt inmiddels geëxploiteerd door een van die recreatiebedrijven zelf. Die daardoor een concurrentievoordeel heeft ten opzichte van de andere recreatiebedrijven. Toen het memo van 21 mei bij de ingekomen stukken zat, hebben wij gevraagd naar de status van de informatiebijeenkomst van 18 juni. We hadden de indruk dat het een informele bijeenkomst was, waar belangstellenden zoals campinggasten de plannen met het Hens Grotemeer konden bekijken. Uit de beantwoording van het college bleek echter dat de bijeenkomst het formele vooroverleg was, wat nodig is voor een bestemmingsplan en waarvoor we als raad een schabloon hebben vastgesteld. Uit de brief van de buren bleek dat ook zij zich dit niet hebben gerealiseerd. Kennelijk zijn zij niet op patent gemaakt dat zij ter plekke hun mening konden weergeven. Blijkt ook uit de reacties die ik zojuist hoor van de PvdA GroenLinks. Vraag aan het college is waarom voor een dergelijke bijeenkomst voor deze belangrijke aangrenzende bedrijven is gekozen en niet voor een persoonlijk gesprek met deze belanghebbenden. Dat is een andere mogelijkheid namelijk die in het schabloon, zoals we het samen hebben vastgesteld, wordt aangegeven. Op deze manier kun je toch niet spreken van een serieus participatietraject, zoals terecht wordt gesteld door de buren in hun brief. Op grond van de brief van die buren mag je dus concluderen dat er geen zorgvuldig participatieproces is geweest. En uit de reactie van BNW lijkt het dat zij de bal neerleggen bij de buren. Die zouden het initiatief moeten nemen om hun wensen te bespreken met de exploitant van het Henschotermeer. De situatie van dit moment is echter dat zij zich buitengesloten voelen. En daarom hebben zij zich gewend tot de gemeente. En als er nu niets gebeurt, dan zal het proces van participatie niet op gang komen. En zeker niet doordat de exploitant van het Henschotermeer er weinig belang bij heeft om zijn plannen te laten aanpassen door hun buren, die tevens hun concurrenten zijn. Dus de eenvoudige vraag die wij aan het college hebben, of het college een poging wil doen om beide partijen met elkaar om de tafel te krijgen, of dat ze het verstandig vinden om te wachten tot er een ruimtelijk plan ter goedkeuring ligt, en waarbij wel op dat moment vastgesteld wordt dat de buren op geen enkele wijze in het proces zijn betrokken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Merkens. Als eerste termijn van de commissie. Ondertussen is mevrouw Couperus aangeschoven. Het lijkt mij goed om in instantie aan het college wethouder Vlam het woord te geven. En die wordt deskundig ondersteund. Waar nodig. Het woord is aan u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, daar zitten we afgelopen gerefereerd aan wat wettelijke vragen. Dus vandaar even de pick-up. Ja. Ontwikkelingen in Schotermeer. Er werd al gerefereerd aan de informele bijeenkomst die op 18 juni gehouden is, die breed uitgezet is. Voor de goede orde, die is ook georganiseerd door de initiatiefnemers Mooi Weer BV en samen met de YMCA. De plannen waren uitgebreid zichtbaar. En voor de goede orde, de initiatiefnemer is dan Mooi Weer BV. Ik hoorde GBW eventjes noemen van het is een van de camping-eigenaren. Het is een aparte BV die is opgericht om deze exploitatie te doen. En dat is dus een aparte situatie.
Meneer Berger, bij interruptie.
Ja, toch even een reactie aan de vraag aan de wethouder. Ik zie overal, als ik in de pers lees, zie ik toch steeds de familie van Lagemaat genoemd. En dus in die zin is het voor mij gewoon de eigenaar van Camping de Heijgraaf die het exploiteert. En dat er een BV'tje tussen zit, dat zal wel. Maar dat is zuiver formeel.
De wethouder.
Nou, ik laat die inschatting voor uw rekening dan. Mooi Weer BV is de partij die de exploitatie gaat doen. En dat daar de familie van Lagemaat de eigenaar van is. Dat, voor ons is de partij is Mooi Weer BV. Dat is de exploitant.
Dat is helder. Gaat u verder.
De informatiebijeenkomst was volledig bedoeld om inzicht te geven in de beoogde plannen en inderdaad informatie op te halen en reacties op te halen. Het stuk wat ik ervan gezien heb is er ook best veel gebruik van gemaakt en waren er ook echt veel reacties van bezoekers van dit vind ik wel mooi, dit vind ik niet mooi en dit sluit aan en dit sluit niet aan. Straks aan de initiatiefnemers om uit al die diverse reacties chocolade te maken en het plan verder te ontwikkelen. Hoe de plan eruit gaat zien is mij nog niet bekend. Daar wordt nog aan gewerkt. Het CDA refereerde ook aan van nou, augustus komt er een definitief gebiedsplan. Nou, dat was nog in de veronderstelling dat we ook nog een eerder gesprek zouden hebben. Want er zijn ook een bestuurgroep die op Henschotermeer is. Die komt pas eind september bij elkaar. Die is ook in de zomerperiode nog niet geweest. Dus er wordt nog aangewerkt, maar er is bij mij weten nog geen definitief plan. En pas als je een definitief plan hebt, dan kan je de volgende fase weer ingaan. CDA refereerde ook even aan de nette bebouwing, zoals in de, zeg maar in de eerste schetsen, zoals die ook bij op 18 juni te zien waren. De bebouwingsruimte, dat zit nu buiten wat nu buiten de natuurgebieden is van het gebied. We hebben natuurlijk een harde bestemmingsplan die vigerend is. En daar is een gedeelte van het gebied wordt natuur en een gedeelte wordt niet bij natuur.
Voorzitter.
De vraag is.
Ik zat er al een beetje op te wachten.
Dank
u wel, voorzitter.
Nee, niet omdat ik het spannend wil houden of zo en op het laatste moment wil drukken, maar ik liet even op me inwerken wat de wethouder mij vertelde. Het valt buiten natuur. Ja, dan is mijn wedervraag. Kijk, het gaat in de praktijk natuurlijk om
worden er bomen gekapt voor zo'n hal? En of het dan het etiket natuur heeft of een ander etiket, van ondergeschikt belang wil ik niet zeggen, maar het gaat mij erom, daar waar geen asfalt ligt, daar waar geen bebouwing is, daar waar nu gras of bomen staan, komt daar dan zo'n hal of niet?
Heldere vraag, de wethouder.
Dan kijk ik even naar de burger voor de laatste invulling van de wet.
Mevrouw Kupiers.
Uiteindelijk zal zoiets getoetst worden ook aan de huidige bestemmingsplan. En de huidige bestemmingsplannen geven onderdelen al ruimte voor onderdelen. Er zit ook bestemmingsplan zowel in Heuvelrug als in Woudenberg. Dus op de verschillende gebouwen ga ik nu niet eens in. Maar laat eerst maar even afwachten wat het gaat worden. En of er wordt misschien een boom gekapt wordt, het zou kunnen. Het is nog de vraag of voor alles een bestemmingsplanherziening nodig is. Waar de natuur een rol speelt, waar de wethouder het over had, dat is de reductie aan de MNM. En daar zit dus veel zwaarder regime op. En de plannen hebben ze nu zo opgeschoven dat ze zoveel mogelijk buiten de MNM zitten en zoveel mogelijk in de huidige recreatie bestemmen. Het aantal vierkante meters is inderdaad anders dan nu. En daar zal bij dat bestemmingsplan ook een onderbouwing van komen. Maar laten we eerst even afwachten wat het gaat worden.
Mevrouw Kupiers, wethouder plan.
Ja, en inderdaad, dan is het heel afhankelijk van wat de plannen zijn zoals ze ingediend gaan worden. En dan kijk ik ook eventjes terug naar de vraag van mevrouw Van Graaf over de regiefunctie. We zijn nu nog vanwege samenwerkingsovereenkomst in gesprek met de beide gemeentes en de eigenaar en de provincie. En afhankelijk van het plan en hoe een en ander uit gaat zien, wordt ook bepaald op wat voor manier dat het beste te organiseren is. Ik begrijp dat het nu nog geen volledig antwoord is, maar we zijn echt afhankelijk van hoe het plan gaat worden zoals die ingediend gaat worden. En over 18 juni, bij mijn weten, is de berichten uitgebreid uitgegaan dat de mogelijkheid er was om na te gaan kijken. Ook hier in huis, ook vanuit Oudenberg, is er veel reacties geweest. Dus dat is in ieder geval een informele bijeenkomst geweest waar inderdaad ook mensen alternatieven konden indienen met nodige berichten. U zegt van nou, is er dan ook geen contact met de buren zelf? Nou, ik sluit niet uit dat er ook nog de ondernemer zelf ook nog contact heeft met zijn buren en de gesprekken daar. En dat in zijn totaliteit dat tot een nieuw plan gaat komen. Maar dat zijn ook een van de vragen die wij ook gaan stellen op het moment dat plan en natuurlijk gaat komen. Even kijken hoor. Ik heb even mijn gezien. Exploitant heeft wel belang bij. Dat was een vraag van GBW. Over de participatie. Ja, natuurlijk heeft hij een belang bij op het moment dat hij dat het goed gaat lopen. Want juist met een goede participatie kan je een gedegen plan ontwerpen. Die ook gedragen worden door de omgeving. En dat komt de besluitvorming over het plan natuurlijk ten goede. Dus zijn belang is ook dat daar een goed contact bij is. En dat hij daar een... dus dat hij een... U zegt nou, wat voor rol kan er van de gemeente nog zijn? Nou, dan komt ook weer de wedervraag van wat is straks het totale plan en met wie heeft er gesproken hoe het een en ander gaat gelopen. En dan komt de toets van hoe het dan moet ook de ontwikkeling van het ruimtelijk plan.
Meneer Merkens, bij interruptie, fractie gemeente Belangen.
Toch even de vraag aan de wethouder. Als ik die brief lees van de omwonenden, dan krijg ik nog niet de indruk dat... dat er zo'n lekker contact is tussen de buren en de initiatiefnemer.
De wethouder.
En dat is nou juist de kern van mijn vraag. Vindt u het niet nodig om contact op te nemen met de initiatiefnemer, of die echt contact heeft met de buren?
Dat is een heldere vraag. De wethouder. Vraag of er contact kan worden opgenomen met de buren.
Ja, voorzitter. Er zitten twee kanten aan het verhaal. Want dit is natuurlijk wat vanuit de buren aangegeven is. We hebben van begin af aan gezegd, de coördinatie en de afstemming vindt plaats via de stuurgroep. Die stuurgroep moet nog verder plaats gaan vinden. En wij benadrukken in ieder geval in die stuurgroep continu dat juist de goede afstemming met de buurt moet plaatsvinden. En dat dus die participatie goed moet plaatsvinden. En dat is voor nu de weg om daarop via die weg te blijven benadrukken.
Mevrouw van der Graaf, bij interruptie, Partij van de Arbeid GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Ik snap dat die stuurgroep heel graag wil weten loopt het participatietraject? Nou, dat wordt dus gezegd door onder andere omwonenden en andere exploitanten rond het Hens, dat het participatietraject in ieder geval in hun ogen niet goed is ingericht. Ze hebben daar toen een brief gestuurd aan de gemeente. Nou, dat was klip en klaar. Het is een particulier eigendom, particulier uitgebaat. Die moeten dat participatietraject optuigen. Kom ik terug bij mijn originele vraag. Wat moeten omwonenden en campings doen als zij dus zeggen dat participatietraject is wat ons betreft onvoldoende ingericht? Kunnen ze zich richten tot de steungroep? Want de gemeente Woudenberg heeft terugverwezen naar de particuliere eigendom, naar een uitbater.
Een heldere vraag. De wethouder.
Ja, voorzitter. De brief van de verschillende buren, laat ik het zomaar eventjes formuleren, is niet alleen naar de gemeente Woudenberg gestuurd, maar ook naar de gemeente Utrecht-Zeuvrug, de provincie Utrecht en ook mooi weer als de exploitant. Dus hij is genoegzaam bekendgemaakt bij alle betrokkenen in dit participatietraject. En bij dergelijke planontwikkeling is het juist zaak dat de ontwikkelaar met zijn buren, met zijn partners in de regio en in zijn gebied juist de afstemming heeft en zijn plannen gaat voorleggen en toetsen. En dat daar de hoor-wederhoor plaats gaat vinden, alvorens tot een gedegen plan gekomen wordt die ingediend.
U geeft, als ik het u goed begrijp, corrigeer mij als ik het niet goed heb begrepen. Ik heb het idee dat u opnieuw hetzelfde antwoord geeft. En mijn vraag is, als de omwonenden en camping-eigenaren op een gegeven moment constateren dat in hun ogen het participatietraject onvoldoende is opgericht, wat zijn dan hun mogelijkheden om dat een andere richting op te krijgen?
De wethouder.
De signalen zoals die nu gegeven zijn nemen we nu via de stuurgroep mee. Uiteindelijk is het toets bij het bestemmingsplan dat een totale afweging gemaakt wordt.
Ja. Inclusief participatietraject.
Mooi, goede toevoeging. Was dat uw eerste termijn, wethouder?
Ja.
Duidelijk. Dank u wel. Dan gaan we naar de tweede termijn van de commissie. Wie wil in tweede termijn nog het woord voeren? Mevrouw van der Graaf.
Die kant niet meer.
Mevrouw van der Graaf, ik geef u als eerste hier weer het woord.
Ja.
Rijf naar het voor links.
Dank u, voorzitter. Wethouder, ik ben in verwarring. Het college heeft gesteld dat 18 juni het formele vooroverleg zal betreffen. Dat is op die manier benoemd. U zegt zelf op het moment dat u uw vragen ging beantwoorden, ik citeer, de informele bijeenkomst van 18 juni. Wat is nou de status volgens u van 18 juni? Een informele bijeenkomst of een formeel vooroverleg? Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Merkens van de fractie Gemeentebelang.
Ja, ik zou alleen nog een oproep willen doen aan de wethouder om toch dit participatieproject om daar op de een of andere manier nu de vinger aan de pols te houden. Dus contact op te nemen met beide partijen om dan zelf een indruk te krijgen of die participatie nou loopt of niet. Want anders dan ben je inderdaad een half jaar verder en dan ligt hier een ontwerp bestemmingsplan ter goedkeuring. En dan zou ik kunnen voorspellen dat het participatieproject niet goed is afgedekt.
Mevrouw Merkens, dat is geen vraag, maar meer een oproep. Mevrouw van Oostrom, in tweede termijn. Fractie ChristenUnie heeft het woord.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zit nog even te kouwen op alle opmerkingen en eigenlijk het hele plan. Ik herinner in onze vorige termijn, dus een raadstermijn, dat we een bijeenkomst hebben gehad met de Treek en in de Hofschuur. En dat toen gezegd werd op een gegeven moment van ja, we willen graag intensiveren bij het Henschotenmeer en extensiveren op andere plekken op de Treek. In hoeverre wordt dan de gemeente Leuzen nu ook betrokken bij deze plannen? Want dat kunnen zien van hé, daar komt ook echt een stukje extensivering op gang.
Dank u wel, mevrouw Oostrom. Twee duidelijke vragen aan de wethouder voor de tweede termijn van het college. Dan gaan we een stoel verderop naar mevrouw Kopieren voor de technische beantwoording van de gestelde vraag.
Dan ga ik eerst even naar die laatste. Wil de YMCA zich hier kunnen vestigen binnen de NNN dan moet er in Leusden wat gebeuren. Dus in die zin is Leusden direct betrokken. En is nu vooral de vraag bij Den Treek wat zij met het huidige gebouw van de IYMCA in Leusden willen gaan doen en welke functie dat krijgt en daarmee hoeveel effect dat heeft op de natuur. Dat is één van de vele onderzoeken die nu plaatsvindt. En daarna zal Leusden uiteindelijk misschien besluiten moeten nemen. Dat zal blijken. Ten aanzien van participatie, formeel vooroverleg, informeel vooroverleg. In de raadsmemo staat een stukje van het formele proces van het bestemmingsplan. Of het dan provinciaal plan wordt of niet. Maar er zit een formeel vooroverleg bij op basis van een ontwerpplan. Wij hebben hier als raad afgestemd dat iedereen voor het informeel, maar wel formeel, met de buurt moet praten en kijken wat je kunt ophalen. Daar moet ook een verslag van komen. Wie is dus uitgenodigd? Met wie is er gesproken? Wat is daar uiteindelijk mee gedaan? Dat verslag zal uiteindelijk een onderdeel zijn van het bestemmingsplan wat ingediend, maar daarna nog weer een formele fase gaat lopen. Dus het woord formeel is een beetje dubbel in deze, want het is wel een verplicht onderdeel. Maar je doet het zoveel informeel mogelijk.
Dank u wel, mevrouw Couperus. Dan sluit ik hiermee dit agendapunt af. Het stond als opinierend op de agenda, omdat het is geagendeerd door de fractie van de Partij van de Raad voor Links. Dus we hoeven niet door te schuiven naar de raad die in het spreekstuk in Haamstuk. Dus daarmee sluit ik dit agendapunt af. Gaan we naar ons laatste agendapunt, het laatste agendapunt. Dat is ons agendapunt 13. Het is het jaarverslag 2018 voor de Stichting 1 Vallei Educatief. En het voorstel is om geen zienswijze in te dienen. Wij hebben op dit punt ook accounthouders die wij hebben verzocht om nog even kort het woord te voeren namens de accounthouders. En meneer Van Schaik zal dat voor zijn rekening nemen.
Ik zit in de starthelding. Dank u wel, voorzitter. Mede namens de heer Hardeman wil ik even een korte toelichting geven op het stuk. De financiële positie van de STEF is goed, dat is duidelijk. De liquiditeitspositie ligt boven de signaleringsgrens van de onderwijsinspectie. En ook in het collegeadvies is hier een opmerking over gemaakt. Er is een fors eigen vermogen. Om die reden begroot STEF bewust negatief, zoals u heeft gezien. Hiermee komen extra voorzieningen ten behoeve van het onderwijs beschikbaar. Ook de duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Men is drukdoende met de aanschaf van zonnepanelen en ledverlichting. We kunnen dan ook het voornemen van het college om geen zienswijze in te dienen steunen.
Dank u wel, meneer Van Schaik, namens de accounthouders van onze gemeenteraad. Dan kijk ik wie er in eerste termijn op dit onderwerp het woord wil voeren. Dat niet zo zijnde. Dan besluit ik maar gelijk op dit als hamerstuk. Gaat niet naar de raad. Nee, dat is heel goed. Heel goed. Nou, is het bijna foutloos. Voorstel om geen zienswijze, dat wordt omarmd. En dus gaat het punt niet naar de gemeenteraadsvergadering. Rest mij te komen tot agenda punt 14, betreft de sluiting. Dank u wel allemaal voor een constructieve avond en welkom.